Nou, de SGP-fractie is er klaar voor, dus we kunnen beginnen. Geld over rekenen, hè? Ja, ja, moet eens kijken. Leden van de raad, wilt u uw plaatsen innemen? Want binnen enkele minuten gaat de raadsvergadering een aanvang nemen. Oh, gaat het lukken, Bas?
Ja, nee, het lukt. Ik ben er achterlangs.
Zijn vaderlijke plichten vervullen. Mevrouw Korova, wilt u plaats innemen? Jonette?
Naam inderdaad. Doe rustig aan, doe rustig aan.
Meneer Spaans, wilt u uw plaats innemen? Meneer Spaans, wilt u uw plaats innemen? Ja. Leden van de raad, ik wil graag eerst het ambtsgebed uitspreken. Almachtige God, wij bidden u om uw zegen bij het volbrengen der werkzaamheden die ons zijn opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid, verlevert in ons een diep besef van onze afhankelijkheid van u en doe onze beraadslagingen strekken ter bevordering van de ware belangen van deze gemeente. Om Jezus wil. Amen. De vergadering is geopend. Leden van de raad, buitengewoon welkom. Leden van het college, publieke tribune, fijn dat u ook allemaal weer bent. De luisteraars thuis niet te vergeten, ook hartelijk welkom. We missen nog de pers, mensen op de perstribune, maar we zijn in blijde verwachting ook nog van hun komst. De heer Bikker komt wat later vanavond, heeft nog huiselijke plichten te vervullen, begreep ik. Mevrouw van der Haven, Imoret, zij komt nog, ja. En voor het overige zijn we compleet. Heer de Boer ook buitengewoon welkom. Nog wel. Ja, na zo'n huwelijksreis. Hè, dus fijn dat u er ook weer bij bent. Leden van de raad, mogen we de agenda vaststellen zo die aan u is voorgelegd? Of zijn daar opmerkingen over te maken? Dat is niet het geval. Dan gaan we op deze wijze de agenda behandelen. Dan is die vastgesteld. Inspreekrecht van burgers. Griffier hebben zich insprekers gemeld. Dat is niet het geval. Dus daarmee dit punt ook behandeld. Vaststelling van de besluitenlijst. van 20 september 2016. Wenst iemand daarover het woord? Niemand, dan is hij vastgesteld. Mededeling van de voorzitter en van de programmahouders zijn er niet. Van de kant van de raad nog mededelingen te doen. Ook dat is niet het geval, dan is dit punt behandeld. Vragen van raadsleden, mondelinge vragen, dus niemand heeft zich gemeld. Dus daarmee is dit punt behandeld. Gaan we naar 6, vaststelling van de ruimtelijke kwaliteitskader. Het Molenwaardse kookboek, daar hebben wij eerder met elkaar over gesproken. Voor het zomerreces, vorige raad, zijn we daar niet aan toegekomen. Dus hij staat nu als eerste, als bespreekpunt op de agenda. Naar aanleiding van de behandeling hebben een aantal aanvullingen, wijzigingen plaatsgevonden in het kookboek. Ik wil u vragen om u daarop te concentreren, ook gezien de omvang van deze agenda voor vanavond. Dus u te concentreren op datgene wat aanvullend vanuit het college bij u is voorgelegd. Mag ik als eerste het woord geven aan de CDA-fractie, heer De Groot. De SGP-fractie.
Nou ja, ik weet niet of ik...
Hij schuift langs naar die kant op. SGP-fractie.
Nou, in elk geval heeft de SGP en de CDA wel veel gemeen, dus dat scheelt altijd wel. We zijn het over veel dingen eens.
Ja. Dat vonden wij ook altijd allemaal.
Ja. Nee, het Molenwaardse kookboek. Ja, wij de vorige keer hebben we natuurlijk uitgebreid over gesproken. We zijn ook echt blij met dit receptenboek waar verschillende ruimtelijke recepten in zitten. Die door de streek zijn samengesteld. Dus ja, daar moeten ze gewoon trots op zijn. Ook trots op het gebied. We hebben nog wel een paar aandachtspunten die we toch onder de aandacht willen brengen. Dat zijn het recept vrijkomende agrarische bebouwing en de bijbehorende sloopregeling. Dat vraagt natuurlijk straks om een nadere uitwerking. Met eigenlijk ook met de veehouder Rijtak. En hoe ga je dat op een goede manier invullen? Ja, de windmolens, herwinbare energie. 2 weken geleden zelfs een uitgebreid debat gehouden op Klokradio samen met de heer Moret. Als iedereen geluisterd heeft. Ja, dan was dat best leuk. Er waren echt voor- en tegenstanders. Ja, wij waren in ieder geval voor. Maar wat wel belangrijk is bij die herwinbare energie, om ook in ieder geval te kijken van waar plaats je dat. Dus eigenlijk zou je ook gebieden aan moeten wijzen van daar kan je een windmolentje plaatsen en daar niet. En dan willen we ook echt wel oog hebben voor onze molens, historische molens. Ga zo'n ding natuurlijk niet in de molenbiotoop zetten. Dus ja, de gebieden die we daarvoor aan willen wijzen zijn eigenlijk bedrijventerreinen waar waar geen woningen er last van hebben. En langs de Ruilverkamingswegen. Nou, dan met betrekking tot spoor 3. Nou, dat zijn natuurlijk een aantal uitwerkingen. Ja, waar wij toch nog wel weer op willen hameren is onze agrarische sector hebben we hoog staan. We weten hoe de provincie over een tweede bedrijfswoning denkt. En toch willen we daar toch nog eens nader over nadenken van hoe kunnen we dat toch nog op de kaart zetten. En dan denken we ook aan de definitie agrarische loonbedrijven. Want dat is een punt wat nog steeds niet helder is. Waar we ook echt vragen om een nadere begripsomschrijving. Ja, dan komen we vanavond ook nog met een motie. Samen met de PvdA. En ik ga het gras niet wegmaaien. Dus we houden het nog even spannend. Maar dat komt erop neer dat we wat meer ruimte willen. Als het gaat om verschuiven van bouwblokken. Wel duidelijk afstanden aanhouden. Maar we moeten natuurlijk geen moeilijke procedures gaan volgen als dat simpel kan. Nou, daar willen we het bij laten. En we zijn er in ieder geval blij mee. En we zijn benieuwd naar de uitwerking van het paraplu bestemmingsplan straks.
Dank u wel, heer De Groot. Ik heb mevrouw van de Haven nog niet welkom geheten bij deze. De Spaans, Partij van de Fractie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het gaat allemaal zo snel dat ik net mijn iPad heb opgestart. Dus, maar goed, dat is ook was mooi, hè?
Ja, ja. Ja,
dat houden we vol tot het eind van de avond.
Improviseren.
Ja, ik zal ook kort zijn. Het is een eind van het proces waar we heel intensief bij betrokken zijn geweest. We vinden dat er een mooi kader ligt, mooie richtlijn ligt voor partijen die aan het nadenken zijn over plannen, want daar is het voor bedoeld. We hebben het allemaal ooit gestart op aandrang van deze raad, omdat we ons ergerden, laat ik het maar zo zeggen, aan de vele ingewikkelde procedures die burgers door moeten met plannen en tegen onduidelijkheid die ze aanlopen. Ik denk dat dit kookboek, zoals het letterlijk is, een kwaliteitskader geeft waar mensen, aanvragers, heel veel aan hebben als ze een vraag gaan stellen. We richten ons commentaar dan ook niet zo, en de heer De Groot die zei het net al, niet zozeer op het kookboek en het voorstel van het college daarin, want daar gaan we in mee, als wel in de constatering van het college dat er bij bestemmingsplannen buitengebied inderdaad nog een paraplu-bestemmingsplan komt. Dat is inderdaad een heel belangrijk stuk waar we goed naar moeten kijken. Maar dat er bij bestemmingsplan kernen niet zo gek veel winst meer te halen is. En dat bestrijden wij. Want je ziet ook daarin dat je denkt van nou, daar zitten beschrijvingen in. Waarvan je denkt van joh, kijk daar nog eens een keer goed naar. Om te kijken of we daar ook niet met een andere vormen van beschrijvingen meer ruimte bieden. Burgers tot minder procedures dwingen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat er niet om meer vrijheid en meer ruimte, dat hoort er ook bij, maar vooral dat je dus die procedures voor burgers minder neemt. Vandaar dat wij een motie willen indienen om het college, die staat, heb je die voor? Kijk, daar staat hij.
De vier kan hem naar voren halen.
Ja, precies. Ik zal even toelichting geven. Als wij in een kavel verkopen als gemeente, een nieuwbouwkavel, dan tekenen we daar op een bouwvlak op in. En dan mag daar slechts een deel van bebouwd worden. Dus je hebt daar een maximum aan oppervlakte van verbouwing op. Maar waar je die woning neerzet, is afhankelijk van de keuze van de bewoner. Kijken wij naar de huidige, we hebben het zelf vastgesteld, we waren er zelf bij. Maar als we naar de bestemmingsplannen kernen kijken, maar dat zit ook in bestemmingsplan buitengebied, zie je dat het woonvlak heel nauw om de huizen en de woningen heen is. Al op het moment dat dan iemand het idee heeft, ik wil wat meer dan 4 meter uitbreiden, ik stel 5 meter, 6 meter, we hebben het hier een keer aan de dijk gehad, hè, dan moet zo iemand gelijk een postzegelsbestemmingsplanprocedure door. En om dat nou weg te zijn, vragen wij eigenlijk aan het college om te onderzoeken, nog niet eens om het besluit te nemen, onderzoeken of het mogelijk is om met een andere omschrijving van het begrip bouwvlak in de bestemmingsplannen ook meer ruimte te creëren, meer mogelijkheden te creëren voor aanvragers om uiteindelijk, laat ik het omkeren, om minder snel gedwongen te worden om een bestemmingsplanprocedure te nemen. Dat is de strekking van de motie die voor ligt en die ook door de SGP ondertekend is. Dat was ons inbreng eigenlijk.
Ja, dank u wel. Ik stel voor deze te betrekken bij de beraadslagingen. Ja. De motie ingediend door de Partij van de Arbeid-fractie en de SGP-fractie. Mevrouw Stravers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat voor ligt is natuurlijk al veel besproken en er is al veel op aangepast. Maar we hebben toch nog een aantal punten waar we wat over willen zeggen. Agrarische loonbedrijven, ja, de heer De Groot die zei het al. Wanneer wel, wanneer niet. Wij zouden daar ook graag nog een verdere doorkijk of een verdere begripsbepaling over willen. Wanneer zou dat wel kunnen, wanneer zou dat niet kunnen? Het hangt natuurlijk ook af van de grootte van de bedrijven en in hoeverre dat gewenst is dat daar een tweede bebouwing bij komt. Dus dat zou wat ons betreft nog verder uitgediept mogen worden. Ten aanzien van duurzaamheid hebben wij toch wel het punt windmolens tot 15 meter. Eigenlijk kunnen wij zeggen met het vaststellen van dit kookboek, ja tenzij of nee mits, want de windmolens die erin genoemd worden tot 15 meter, dat vinden wij niet kunnen. En daarnaast vinden wij ook dat er onvoldoende onderzoek is gedaan om te kijken naar de haalbaarheid van duurzaamheidsgebruik in onze regio. En dan met name kijkend naar de landschappelijke inpassing. Er zijn vele manieren om duurzaam te kunnen werken. En volgens ons is dat nog onvoldoende doorgelicht en bekeken. En met name als het gaat over biovergisters of mestvergisters, hoe ze ook heten. Daar zien we eigenlijk weinig van terug, want wat is nu het rendement? Wat zou nu in onze omgeving passen? Want er worden een heel rijtje middelen eigenlijk genoemd, maar die molen, strekt niet tot eer van Molenwaard. Dus wij zouden nog graag een onderzoek zien naar, wat willen we nu eigenlijk? Willen we in 2030 nul op de meter, ook voor bedrijven? Wat hebben we dan nodig en wat zijn dan de meest geschikte materialen of middelen daarvoor? En wat ons betreft staan er nu gewoon een rijtje in, zo van ja, dat mag, dat kan. Maar in de doorkijk naar wat we uiteindelijk willen qua visie, ja, dat missen we. Dat was de bijdrage, dankjewel.
Dankjewel, de VVD-fractie. Heer Moretz, graag.
Ja, wij hebben in de openerende vergadering, voorzitter, al aangegeven zeer positief te staan tegenover dit kookboek. Ja. We zien het als een goede aanvulling op de structuurplannen en op de bestemmingsplannen. En we hopen dat de inwoners met name en ook de bedrijven hier veel ondersteuning en inspiratie van ondervinden. Wij hebben bij de openerende vergadering als VVD een groot bezwaar naar voren gebracht. In het kookboek staat aangegeven dat er windmolens bij boerderijen worden geplaatst van maximaal 15 meter hoogte. En de VVD is tegen plaatsing van windmolens in de polder. Wij vinden dat ze het landschap ontsieren. Er gaat van de draaiende wieken ook een onrustige uitstraling uit. Ook al zijn ze in de ogen van anderen misschien maar 15 meter hoog. We maken nu een prachtig kookboek om de kwaliteit van het landschap te verbeteren. En vervolgens wordt veel positiefs uit dit kookboek naar onze mening weer teniet gedaan als je overal windmolens bij boerderijen toelaat. Daar komt nog de volgende overweging bij. De geadviseerde groengordel rondom de boerderijen met bomen neemt weer wind weg als je daar een molen zou plaatsen. En die zullen dus dan ook niet volledig worden aangelegd. Daar kun je van tevoren gif op innemen. En doordat die bomen dan weer weggaan, komen die molens ook weer meer in het zicht. Wij zijn ook tegen windmolens als ze alleen langs ruilverkavelingswegen worden geplaatst, zoals nu wordt voorgesteld. Overigens kun je daarbij de vraag stellen, en die hebben wij ons ook gesteld, wat de definitie nu eigenlijk is van een ruilverkavelingsweg. We denken wel dat iedereen daar een beetje dezelfde gedachte bij heeft, maar er zijn ook dwarswegen die bij de ruilverkaveling zijn aangelegd. Dus ja, beschouw je dat dan ook als wegen waarlangs die windmolens aangebracht zouden kunnen worden? En de vraag is ook, hoe ver ga je hiermee als je bijvoorbeeld in de buurt komt van andere molens, om maar niet te spreken over Kinderdijk? Natuurlijk. Wij realiseren ons als VVD ook dat er veel meer duurzame energie moet worden opgewekt. Maar niet in onze ogen met windmolens in onze polder. Wel met zonnepanelen, biomassa en mestvergistingssilo's. En ik wil daarbij opmerken dat nog maar een enkele week geleden de minister van Economische Zaken 150 miljoen subsidie beschikbaar heeft gesteld voor de aanleg van mestvergistingssilo's. De boeren kunnen dus daar beter een beroep op doen. Bovendien los je dan meteen ook voor een deel, denk ik, het mestprobleem op. Wij steunen overigens het amendement van de PvdA. Wij hebben dat al eerder gezien. Misschien mocht dat niet, maar wij steunen dat in ieder geval wel over die bouwvlakken. En wij ondersteunen de verdere voorstellen ook van het voorliggende besluit. Maar wij blijven tegen windmolens en daarvoor dienen wij ook een amendement in.
Kijk eens, daar komt hij.
En dat spreekt denk ik voor zichzelf. Het gaat er gewoon om dat wij tegen windmolens zijn. Ook die met een maximale hoogte van 15 meter.
Dus met uitzondering van de paragraaf in recept 10, windschoepen en kleine windmolens.
Ja, ja. Dat klopt.
Oké,
dat is het. Dank u wel.
Die kan ook onderdeel uitmaken van de beraadslagingen. Gaan we naar de fractie van de ChristenUnie, de heer Stam. Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Zoals iedereen weet vinden wij het als ChristenUnie belangrijk om de leefbaarheid van onze gemeente te behouden en waar mogelijk zelfs te vergroten. We zijn ervan overtuigd dat het Molenwaarts kookboek een goed middel kan zijn om hieraan positief bij te dragen. Mits dit uiteraard wordt gebruikt waar het voor bedoeld is. En daarom willen we ook enkele aandachtspunten meegeven. Wij denken dat er naast toepassing van het kookboek bij nieuwe en nog te ontwikkelen plannen er ook nog veel te winnen is in het handhaven in bestaande situaties. Een belangrijk aspect daarin is dat het handhavingsteam goed is uitgerust en als volleerde koks de afgesproken recepten als leidraad hanteert. Goede afstemming met welstand is daarin vanzelfsprekend. Die toerusting geldt uiteraard voor alle die het kookboek hanteren. En nou goed, we hebben het communicatieplan gezien in spoor 3 en daar is dus goede aandacht voor. We hebben ook kennis genomen van de aandachtspunten en suggesties die het gebiedsplatform heeft aangedragen. En het is goed dat zij ook betrokken zijn geweest bij de invulling van het kookboek en willen u daarom ook aanbevelen om hun kennis en ervaring blijvend in te zetten bij de doorontwikkeling van de recepten. Ten slotte, voorzitter, de bijzondere aandacht die in het voorstel wordt gevraagd voor de duurzaamheidsparagraaf wordt door onze fractie zeer gewaardeerd. We vinden het belangrijk dat in vraagstukken van gebiedsontwikkeling en leefbaarheid het bijvoeglijk naamwoord duurzaam op meerdere terreinen gepromoveerd zou moeten kunnen worden tot meewerkend voorwerp. Immers, duurzaamheid is geen doel op zich, maar middel om te komen tot. We zijn daarom blij dat onze agrarische sector via onder andere dit kookboek meer mogelijkheden krijgt om hun economische en landschappelijke en daarmee waarde toevoegende activiteiten te versterken en zo dus ook extra waarde kunnen toevoegen aan duurzaamheid. Uiteraard met inachtneming van de spelregels zoals in het kookboek staat. Voorzitter, ik wil dit aandachtspunt van duurzaamheid graag afronden met onze conclusie. Een duurzame economie al hier geeft energie aan zowel mens als dier. U zult intussen begrijpen dat wij kunnen instemmen met het voorliggend Molenwaarts kookboek. Dank u.
Dank u wel, heer Stam. Als ik me niet vergis was dit uw maiden speech. Naar het oordeel van de voorzitter bent u daar volledig in geslaagd.
Dank u.
Ja. Maar er wordt niet zoveel, er vinden niet zoveel wijzigingen plaats in deze raad. Dus,
Overigens kunnen wij ook instemmen met de motie zoals ingediend.
Ja, ja. Okay. Dat was dan wel wat minder, maar goed.
En wij kunnen niet instemmen met het amendement.
Ja, er waren al drie termijnen. Het woord is aan de CDA-fractie. Heer Van Rees.
Dank u wel, voorzitter. Ja, heel veel is gezegd. Een prachtig inspiratiedocument waar partijen mee aan de slag kunnen om de kwaliteit van ruimtevordering te verbeteren. Daar zijn we blij mee. En hebben het participatietraject ook in de opinierende vergadering geroemd. En nogmaals, ik denk dat we erin geslaagd zijn om allen die daar een belang mee hebben bij dit product te betrekken. Nou, er liggen nog een paar vragen vanuit het college. Allereerst zijn we het ook eens met de opmerking van de heer De Groot van de SKP dat als het over de sloop gaat van agrarische gebouwen in de Ruimkamers weken, dat we daar toch wel een soort deltaplan voor op moeten stellen. En dat gaat breder als alleen de sector, maar dan denk ik ook dat we dat breder moeten doen als alleen de gemeente Molenwaard. Want dit is natuurlijk een probleem dat landelijk als een ijsberg zou ik zeggen, we zien het topje nog maar. Maar in heel veel provincies gaat dit enorme rol spelen dat er heel veel agrarische bedrijfsgebouwen straks gewoon leeg staan. En, ja, en we zien in Brabant dat daar al inventief gebruik van gemaakt wordt voor bepaalde laboratoria waar middelen geproduceerd worden die we liever niet hebben. Dus het is zaak om dit goed aan te pakken dat de stoppende agrariën, maar ook het gebied, allebei daar een win-win situatie kunnen krijgen. En het is niet eenvoudig, laat ik dat voorop stellen. Ik heb de oplossing ook niet zomaar met elkaar het gesprek aangaan en de creativiteit benutten die overal toch wel te vinden is, kan ons daarin helpen. Nou, het puntje agrarisch loonbedrijf, ja, dat hebben we inmiddels de vorige vergadering ook al gemerkt. Dat kan best een beetje knellen, dus daar vragen we ook aandacht voor. Nou, motie Partij van de Arbeid, SKP, daar kunnen we achter staan. Ik denk dat het goed is om de creativiteit van mensen ook een plaats te geven en te belonen. Het moet natuurlijk niet over de grens gaan, maar de motie zegt ook nog niet dat daar, het moet onderzocht worden. Nou, daar kunnen we niet tegen zijn. Nou ja, dan hebben we nog het punt de windmolens. Ja, ik zou het liever windturbines noemen. Ik zou het liever ook zien in de toekomst. Dus niet het huidige beeld van een windmolen moeten we daarin plaatsen. Wat we nu kennen. Want een huidige windmolen is 150 meter hoog. Hè, voordat die rendeert. En daarna onderonder worden ze niet gebouwd. Dus er zal geen enkele agrariër een molen van 150 meter neerzetten. Want die kost 3 miljoen euro. Dat zit er niet in. Nou ja, kijk dat de melkprijs nog iets hoger wordt. Dan gaat misschien energie ook nog. Nee, maar dat zit zo. Dat gebeurt gewoon niet. Maar er zijn wel ontwikkelingen. En dan heb ik met name over turbinevormen. En dat zijn geen as met vier wieken of zo. Nee, dat is anders. En dat is op daken van stalen of anderszins. En inderdaad, het kan wel wat conflicterend zijn met groen rond een boerderij. Maar ik denk dat als je daar creatief mee omgaat, dat er oplossingen zijn. Want wij hebben alles nodig, voorzitter, als het gaat over de transitie naar duurzame energie. Dat redden we niet alleen met zonnepanelen of mesvergisters. Want ook mesvergisting, dat lijkt leuk. Maar dat zijn toch ook nog wel installaties dat de goedkoopste 600.000 euro is. Die staan ook niet zomaar om het andere huis of het andere boerderij draaien. En het rendement is ook nog maar zeer de vraag. En het lost zeker het mestprobleem niet op. Want het blijft wat eruit komt, wordt weer gezien als mest. Dus het moet alleen het draagt wel bij aan het verminderen van broeitegassen. Dus er zit natuurlijk voordelen aan. Maar het zijn geen concepten die zomaar één op één massaal uitgerold worden in ons gebied, dat geloof ik niks van. En juist die kleine innovaties en een windturbine van 15 meter, dat is een innovatie die wellicht met veel minder financiële middelen vraagt en eerder een kans krijgt. En ja, en u stelt, ja, we willen ze niet langs ruivelkabeling, want je hebt insteekwegen. Nee, hier wordt bedoeld langs bij de boerderijen langs ruivelkabeling. Dus het moet gekoppeld worden aan een locatie, aan een bedrijfslocatie. Ze zullen nooit loskomen in het veld. Dus ik deel uw angst daarin niet. Dus wij gaan niet mee met het abonnement. Dat mag u duidelijk zijn, meneer Moret. Ja, voorzitter, wij kunnen instemmen met wat u ons voorstelt.
Dank u wel, heer Van Rees. Mag ik de wethouder het woord geven?
Voorzitter, ja? zou ik nog wat verduidelijking willen. Mag ik dat even aan de vraag?
Ja, graag. Ja? Ja.
En dat gaat met name dan over dat vraagstuk over die loonbedrijven. Er wordt weer gezegd van, nou, daar moeten we over nadenken. Maar we hebben natuurlijk veel over nagedacht. Van, ik zou dat wel eens aan de fracties willen voorleggen. Zou het een besluit kunnen zijn, zou het een idee kunnen zijn, als wij hier met elkaar zeggen van, in de linten willen wij geen bedrijven hoger dan categorie 2. Dan zijn we hier in één keer vanaf. En dan hoeven we niet meer te onderzoeken. Dan hebben we duidelijkheid, helderheid, striktheid. Dit is een mooie maat. Daar hebben we het vaker over gehad. En dan, weet je, we kunnen het wel weer onderzoeken. Of we kunnen wel weer hele grijze formuleringen gaan maken. Maar dan hebben we het over 3-4 jaar bij de eerstkomende aanvraag weer over precies hetzelfde. En dan zeggen we, ja, in principe hebben we dat toegezegd. Maar misschien, we kennen het allemaal wel, hè. Dus als we nu, eigenlijk is het boter bij de vis. Als jullie zeggen, wij moeten daarover nadenken. Moet je ook durven zeggen, niet hoger dan categorie 2.
Heer de Groot, u was degene die het eerst oversprak.
Klopt. De agrarische loonbedrijven heb ik juist ingebracht, omdat er juist in het buitengebied zoveel discussie over is. Vorig jaar hadden we een bestemmingsplan liggen. Als ik het goed heb, Graafstroom, derde herziening. Daar hebben wij destijds een amendement voor ingediend, omdat die beschrijving niet duidelijk was. En tot op de dag van vandaag hebben we daar nog steeds geen duidelijke begripsomschrijving voor. En er is steeds discussie van als een agrarisch bedrijf of een voormalige of agrariër stopt. Van ja, kan daar een agrarisch loonbedrijf in? Dan zie je toch alweer vaak dat dat agrarische loonbedrijf daar niet van kan leven. Nou, en dan kan je soms de vraag stellen. Er is een compleet aannemersbedrijf daar komen zitten. En is dat gewenst? Dus dat vraagt ook wel echt nadere uitwerking. De andere vraag die u stelt als het gaat om categorie 3, dat is natuurlijk, heeft de vorige vergadering afgespeeld. Ja, zulk soort gevallen, dat vond ik ook wel een hele bijzondere situatie. En die hebben we op een goede manier gewogen. En het ging daar ook maar om 60 vierkante meter. Tussen categorie 2 en 3. Waarbij er ook in die situatie zelfs een andere bestemming werd ingeleverd. Dus ik vind niet dat je dat zomaar keihard kan zeggen van die 3 is niet meer toegestaan. Ja, het hangt er vanaf wat er voor ingeleverd wordt. Dus dat is maatwerk. En die ruimte moet je ook hebben. Om een stukje maatwerk te leveren. Alleen waar ik nu echt op doelde in mijn eerste bijdrage. Dat was echt voor het buitengebied agrarisch vrijkomende gebouwen. En hoe ga je om met de begripsomschrijving landbedrijven?
Dank u wel. Heer Moret. En dan ronden we dit af.
Ja, ik heb als opmerking over die agrarische loonbedrijven dat je dat volgens mij beter of uiteindelijk in bestemmingsplannen zou moeten regelen. Maar daar komt de wethouder misschien op terug. Ik heb nog een vraag aan de heer Van Rees gewoon. Het is zo dat ik heb dus ook in die begeleidende werkgroep gezeten. En uiteindelijk is er op voorstel van de LTO, heb ik begrepen, dus ingekomen in het kookboek dat er mogelijkheden moeten zijn voor kleine windmolens. Vervolgens hoor ik nu van u, en u bent toch heel goed thuis in de agrarische wereld, dat die kleine windmolens absoluut niet rendabel zijn, dus dat geen enkele agrariër hier aan zal denken. Nou, nu snap ik het niet meer.
Heer Van Rees.
Ja, ik heb ook wel eens van die plaatjes gezien, voorzitter, en er staan er een stuk of 10 van die kleine windmolens staan op een nok van een staal. Dus dan heb je het over een molen van 3 meter. Ja, ik noem het een turbine, ik noem dat geen molen. Ja, het is een begripsverwarring hoor. Ik zie het ook nogmaals uitsluitend voor innovaties. En ja, we hebben voorlopig nog steeds een bestemmingsplan die molens verbiedt. Molens, hè. Dus met het kookboek in de hand kan een aanvrager nog geen molen realiseren. Dus,
Toch ben ik dan helemaal op het verkeerde been gezet. Want ik begreep dus dat het om windmolens gaat met een maximale hoogte van 15 meter. Ja. Dat is het voorstel van het LTO ook. En u zegt mij nu, nee, is helemaal niet interessant voor een agrariër. Is helemaal niet rendabel. Een windmolen wordt pas rendabel als die 100 of 150 meter hoog is. En als die lager is, zal een agrariër er nooit aan denken. Waarom komt het LTO dan met dit voorstel?
Nou ja, de LTO denkt gewoon aan die turbines. Maar ik heb het LTO zelf niet gevraagd, maar daar ga ik vanuit dat wat nu nog in de toekomst verscholen ligt, dat moeten we wel een kans geven. En niet op voorhand dwarsbomen.
Waarom zetten we dan bij dat punt 1, wat daar staat, windschoepen en kleine windmolens? Waarom houdt het dan niet op bij windschoepen?
Die windmolen staat dan op een stal en die stal is 12 meter en die windmolen is 3 en dan kom je aan 15 meter. Dat is,
Maar dan is het geen windmolen, begrijp ik voor nu, maar een wormvormig geval, ja. Dus die ken ik.
Ja. Een windturbine, ja.
Maar ik begrijp het echt nog steeds niet.
Oké. Goed, en dan geef ik nu toch het woord aan de wethouder. Maar ik kan u helderheid bieden rondom dit vraagstuk van windmolens en windturbines. Hoe is het gekomen?
Ja, of ik de helderheid kan bieden over windmolens of schoepen of rotoren of welke benamingen er allemaal zijn. Ik kan mij wel in die zin de verwarring van de heer Moret voorstellen. Als je naar het kookboek kijkt, dan zie je daar een molentje met 3 wiekjes getekend. He, dus daar heeft u gewoon een punt. Dat is wel het beeld in ieder geval wat in het kookboek terugkomt. Het is inderdaad zo dat met name met LTO er veel meer gedacht wordt aan soort schoepen. Of van die soort, hoe heet die dingen? Een soort wokkels, hè? Dus daar is meer een bepaald rond vlak. Nou, dat zou je ook nog groen kunnen maken volgens mij. Dus daar krijg je een hele andere uitstraling dan inderdaad de paal met de 3 wieken erop. Dus dat, ik begrijp daar de verwarring. En kijk, waar dit kookboek vooral voor bedoeld is van, stel dat een ondernemer daar toch kans toe ziet of het interessant vindt. Er zijn ook, de ene ondernemer doet het puur uit economische overwegingen. Er zijn natuurlijk ook bioboeren die zeggen van nou, het hoeft voor mij niet per se geld op te leveren. Maar als ik daardoor mijn energievoorziening kan verduurzamen en ik speel daarmee kiet, vind ik het ook prima. Hè? Dus er zijn allerlei motivaties die ertoe kunnen leiden om in ieder geval energie te verduurzamen. Maar dit kookboek geeft daar in ieder geval een aantal handvaten en inspiratie om te zeggen van nou, als je dat dan wilt doen,
dan heb je op dit moment ook nog een bestemmingsplanprocedure nodig, want we mogen dat ding niet zomaar bouwen. Dan is dit in ieder geval een mogelijkheid om het zo goed mogelijk in het landschap op te nemen. Overigens is parallel hieraan, dat los van onze discussie, is er bij de provincie wel een beweging die een aantal richtlijnen aan het opstellen zijn over dit soort windmolens. Om daar een soort richtlijn te maken van bij welke omstandigheden, in welke omgeving zou je tot een bepaalde hoogte op een eenvoudigere manier toe moeten kunnen staan. Wij hebben in ieder geval nu geregeld hoe dat er dan uit zou moeten zien. Nou, andere onderwerpen genoemd. Ik wil wel aan de voorkant nogmaals benadrukken dat dit kookboek bedoeld is als inspiratiebron. Het is niet het handboek waarmee een handhaver straks door de gemeente gaat lopen om te kijken hoe dingen eruit zien. En van nou, we hebben een kookboek en daarmee, zo werkt dat niet. Die duidelijkheid moeten we denk ik ook wel geven. Het is een inspiratiedocument. Het is om mensen te helpen om te komen tot goede plannen die passen in dit gebied. En die niet alleen maar proberen de boel een beetje, nou, niet te veel te beschadigen, maar juist om een stukje toegevoegde waarde te bieden. En daar moeten we ook met elkaar nog aan wennen hoe we daar nou precies mee om moeten gaan. Dus er zit ook een soort implementatietraject hier achteraan. Dus als dit vastgesteld is, dan gaan wij ook een proces in om met allerlei partijen uit het gebied, dat kunnen initiatiefnemers zijn, architecten, plannenmakers, om te kijken van, hoe duid je nou dat kookboek? Hoe kun je het op de beste manier gebruiken, zodat het niet een soort laag op een bestemmingsplan wordt. Een bestemmingsplan is uiteindelijk gewoon leidend van wat er wel of niet mag en waar iets wel of niet mag. Dit kookboek moet vooral meehelpen om inspiratie op te doen en de eigenheid van het gebied te laten zien. En wat dat betreft ben ik ook blij met de aanvulling en opmerking van het gebiedsplatform. Die zit ook bij de stukken waarbij een aantal suggesties worden gedaan ter verbetering of in ieder geval ook een aantal bronnen voor extra informatie worden aangeboden. Ik stel me ook voor dat we in dat implementatietraject, daar zal ook een gebiedsplatform en ook een LTO, allerlei partijen ook weer bij betrokken zijn om met elkaar die discussie, wat bedoelen we nou precies, nog eens te voeren. Ik ga ervan uit dat daar nog meer suggesties naar boven zullen komen. En dus ik wil ook voorstellen om de suggesties van het gebiedsplatform en wat we nog ophalen in dat implementatietraject, om dat aan het eind ervan samen te voegen en daarmee dit kookboek gewoon ook levendig te houden. Het moet ook geen papieren tijger worden, maar ook dynamisch blijven. Dus op die manier zou ik ook de opmerking van het gebiedsplatform een plek willen geven. Nou, een paar inhoudelijke opmerkingen door u gemaakt. De vrijkomende graafse bebouwing is er komende jaren echt duizenden vierkante meters bebouwing leeg te staan. Dat is inderdaad niet alleen de Molenwaard, dat is in deze regio en ook de regio's daarbuiten. Dus dat is een grote opgave voor de toekomst. Dus we willen of niet, we gaan daar gewoon mee aan de slag. En dat zullen we ook vooral regionaal moeten doen. Maar ook wel vooral ook met de sector zelf. Die heeft hier wel een grote stem in. Windturbines hebben we het wat mij betreft voldoende over gehad. Ik ben overigens wel blij dat, ik merk in ieder geval wel een meerderheid die toch zegt van laat die duurzame energie wel in stand. En geef die mogelijkheden naar de toekomst wel een kans. Want we hebben het keihard nodig. Een aantal andere opmerkingen. Tweede bedrijfswoning is nog aan de orde geweest. We hebben naar aanleiding van die eerdere discussie van destijds, dat bestemmingsplan, zijn wij verder gegaan naar het zoeken naar mogelijkheden van hoe kun je daar nou toch op de een of andere manier invulling aan geven. Daar hebben we nu denk ik een redelijk goede modus voor gevonden. Die zullen we ook in deze herziening of dit paraplu bestemmingsplan ook mee gaan nemen. Zodat we daar in heel Molenwaard op dezelfde manier mee om kunnen gaan. Dat biedt in ons beeld in ieder geval de agrarische ondernemers die daar gebruik van willen maken. Of die in ieder geval met z'n tweeën op een boerderij willen wonen, ook al is dat voor een bepaalde periode, denken wij dat we daar een interessante oplossing voor hebben. Definitie agrarische bedroombedrijven. Ja, dat is er een die ons al een paar jaar achtervolgt. We hebben de afgelopen 3 jaar zijn we denk ik ook even zoveel keer bij de Raad van State geweest. Om één specifiek bedrijf waar een agrarisch loonbedrijfje zit. Ja, dat zit er eigenlijk nagenoeg niet meer, maar daar is nog steeds discussie over wat is nou de definitie van dat bedrijf. Dus hij staat ook in spoor 2 als zijnde van die zal weer een plek moeten krijgen. Overigens, ik vond op zich wel een interessante discussie of suggestie van meneer Spaans van We gaan gewoon niet hoger dan categorie 2. Maar daarmee voorkom je niet dat er een agrarisch loonbedrijf gevestigd kan worden. Wel de omvang ervan. Hè? Dus en dat, kijk, in de discussie van vorige keer hoeven we niet over te doen. Maar daar zitten met name die net even wat groter gebouw. Vanuit de gedachte, dan is er meer binnenopslag of dan is er meer spullen staan binnen in plaats van buiten. Daar kun je op twee manieren mee omgaan. We hebben het nu zo gedaan, maar op zich zou je daar ook gewoon wat strikter in kunnen zijn. Dit is de omvang en dit is de maximale bebouwing en dat is het dan ook. Het is ook wel weer erg duidelijk. Flexibele bouwvlakken vind ik zeker een interessante. Dus wat mij betreft zou ik die motie graag mee willen nemen. Het is ook, de zoektocht van spoor 2 is flexibiliteit en minder procedures, dus prima. Er is nog iets gezegd over een breder onderzoek naar welke mogelijkheden zijn er nou eigenlijk op het gebied van duurzame energie. Dat is ook iets wat regionaal wel speelt, maar ik moet ook wel zeggen dat gaat allemaal wel moeizaam. Dus met name Gieseland is daar wel actief in, dus ik denk dat we daar de komende periode ook veel meer samen in zullen optrekken en ik denk dat we daar de regio ook wel in meekrijgen. Maar we hebben wel een beetje voortrekkerrol nodig. Dit moedigt aan om dat op te pakken. Wat heb ik nog meer? Op mijn lijstje heb ik ze allemaal gehad.
Dat dacht ik ook.
Ik dacht het ook, ja. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder. Ik stel voor dat we overgaan tot besluitvorming. Maar voordat we dat doen, wil ik graag nog de opvattingen horen rondom het amendement, waardoor de VVD-fractie is ingediend van de Partij van de Arbeid-fractie en de SGP-fractie. Van de anderen hebben het al gehoord. Dus de Partij van de Arbeid-fractie, hoe oordeelt u over het amendement? De heer Spaans.
Het amendement over de windmolens, daar kunnen we niet mee instemmen. Er zijn hele mooie molentjes om minder dan 15 meter. Dat willen wij in de toekomst zeker ook toestaan. Levert 30.000 kilowatt op nu al. Dat wil je niet gauw weggooien.
Oké, de SGP-fractie is er groot.
Ja, de SGP-fractie kan ook niet meegaan met het amendement. Wij willen innovatie niet in de weg staan. De nokken tegenwoordig van een boerderij zijn al 12 meter. 3 meter erbij op, dan zit je aan 15 meter. Het zou juist zo mooi zijn als de sector zelf. In ieder geval duurzame windenergie precies op de nok weet te integreren van die bedrijfsgebouwen. En dan is het volgens mij toegevoegde waarde in het gebied. En die energie hebben we keihard nodig om die CO2-reductie te gaan realiseren en de opgave die we hebben liggen. Dus mensen, nu aan de slag en zorgen dat het beleid rijp is, zodat de sector ook aan de slag kan. En met ons een duurzame gemeente van gaan maken.
Dank u wel, heer De Groot. Mevrouw Stavers.
Ja, ik hoorde u, meneer De Groot, praten over windschoepen, eigenlijk niet over windmolens. Stel dat die windschoepen eruit gehaald worden, hoe denkt u er dan over? Want over de windschoepen is nog wel wat te zeggen, maar het gaat ons met name om de windmolens.
Ja, wij willen ons niet zo binden. Elke term kan je eraan geven. Het gaat er andersom. Innovatie moet niet in de weg staan. En als je windmolens zo eruit gaat schrappen, dan krijg je discussie. Als er iets ronddraait, je hebt ook horizontale molens die kunnen draaien. Dus dan zeg ik, dan krijgen we hele discussies over begrippen. Dat is toch jammer.
Okay, dat zijn droogmolens, meneer De
Wel leuk als ze rond kunnen draaien.
Heer Spaans, u wilde nog.
U wou al naar besluitvorming toe, maar ik wou eigenlijk nog eventjes aansluiten op de wethouder omarmt eigenlijk.
Die ga ik nog wel even oppakken. Ja,
oké, die wou je nog even oppakken?
Ja.
Oké, dan wacht ik nog even.
even rondom dit amendement. Ik kijk even naar de VVD-fractie. Ik heb de indruk dat die gesteund wordt door de fractie van gemeentebelangen. En mede ingediend is. Hè, dus, maar u hoort het hoe we...
Ja, voorzitter, maar wij handhaven gewoon dit amendement. Kijk, we snappen het nog steeds niet. Om te beginnen is het voor ons nog steeds onduidelijk. Waarom laat je dan het woord windmolens erin staan en teken je in het kookboek ook inderdaad gewoon een windmolentje van 15 meter hoog, terwijl je eigenlijk dat helemaal niet bedoelt. Dus dat vinden wij heel vreemd. En wij handhaven dus gewoon ons amendement. En bovendien begrijp ik hieruit dat degenen die niet voor dit amendement zijn, de landschappelijke aantasting minder zwaar laten wegen dan de onrust die uitgaat, de onrustige uitstraling van draaiende windmolens. Dus, maar wij trekken het amendement niet in.
Okay. Dan breng ik het amendement in stemming. En mag ik dan vaststellen dat dit amendement wordt verworpen in de verhouding 17-3? Dat klopt, dan is dit amendement verworpen. Ja, ja, die is even weggelopen. Ja, ja, ja. Ja, dan is het. Ja, 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 16-3, u hebt gelijk. Dan gaan we naar het vaststelling van het Molenwaarts kookboek, de inspiratiebron. En dan wou ik inderdaad even terugkomen op datgene wat de wethouder naar voren bracht. Die inmiddels ook. Oh, daar zit hij. Ja, ja, lopen niet allemaal weg. Ja, u gaf aan van nou, dat vraagt wel om even wat nader onderzoek en de suggestie van de heer Spaans. Dus dat beschouw ik als een toezegging van het college dat op dat punt nader onderzoek plaatsvindt. Dus en we wellicht op dat punt met nadere voorstellen komen. Dat hoeft niet per se bij het Molenwaarts kookboek te zijn. Dan kan ook in andere zin kan dat opgepakt gaan worden. Ja, maar die toezegging is gedaan door het college, dus ja, dat zal dus ook verder een follow-up gaan krijgen.
Mag ik daarbij ook opmerken dat het onderzoeken naar duurzaamheidsmiddelen, die zeg maar, waar ik eerder over sprak, om te kijken van nou ja, wat helpt ons nu in het bereiken van die duurzaamheid en heeft tevens die landschappelijke inpassing. Ik begreep dat de wethouder zei dat is ook een onderwerp waar we mee aan de slag zijn of al, ja, daar zijn we al mee bezig, maar dat gaat moeizaam. Maar daar willen we misschien wel de trekkersrol in nemen. Is dat ook een toezegging?
Het helder.
Ja, ik wil daar wel het onderscheid in maken dat zeg maar de motie die gaat echt over het toevoegen van een onderwerp in spoor 2. Dat gaat over regelgeving. De discussie over verduurzaming van energie. Dat staat denk ik in die zin een beetje los van dit onderwerp. Maar in de brede zin het verduurzamen van energiebronnen, die toezegging kunt u van mij krijgen. Ja.
Dan is dat bij deze ook vastgesteld. Akkoord? Dan mag ik dan vaststellen dat de raad unaniem dit kookboek, deze inspiratiebron, vaststelt. Is dat het geval?
Nee, dat is niet het geval. Wij stemmen dus in met het kookboek onder een nadrukkelijke conditie dat wij niet instemmen met windschoepen en windmolens. Okay. Dat willen we toch duidelijk naar voren brengen. Hebben we ook gedaan.
Nee, het is voor of tegen. Ik snap. Ja.
Ja, voorzitter, daar heb ik wel een beetje moeite mee. Dat u dat nu weer zegt. Het is voor of tegen. Als andere fracties in het verleden opeens zeiden ik wil een kanttekening maken of een stemverklaring, dan gaat u akkoord. En als wij een stemverklaring afleggen, dan is het voor of tegen.
Dus
dan zou ik wel
niet
willen zien van wanneer is het nu voor en wanneer is het tegen en wanneer kan je dan een opmerking maken. Want u past dat een beetje vaag toe.
Ik denk niet dat dat de praktijk is, hè, dat we dit vaag toepassen. Elke fractie wordt op gelijke wijze behandeld, dus daar maken we geen onderscheid in. Alleen het voorstel ligt nu op tafel rondom het kookboek. En daar bent u voor of tegen. U kunt wel een kanttekening plaatsen. Hè? Dat is geen enkel punt. En ik kan me ook voorstellen dat u die kanttekening plaatst. Hè? Vanuit het amendement wat zojuist verworpen is. Dus als ik wil u. Maar op het moment dat u zegt van op dit onderwerp zijn we tegen. Dat kan niet in de orde zijn. U bent voor of tegen vaststelling van het kookboek. Maar als ik het zo mag uitleggen van dat u een kanttekening op dat punt plaatst gezien het verworpen abonnement, dan kan ik me daar alles bij voorstellen.
Ja, ik vind het heel politiek opgelost. Maar wat is nu een kanttekening? Is dat gewoon de opmerking?
Nou ja, in de lijn
conditie,
van
de conditie dat wij in ieder geval tegen dat punt van die windmolen zijn. Of moet ik dat niet zo zien? Ja, hoe moet ik het nu uitleggen?
Nee, maar dat is toch duidelijk. U hebt een amendement ingediend. Het amendement is verworpen. Het is een heldere uitspraak van de raad. En op het moment dat we nu het kookboek aan de orde stellen, voor de vaststelling, maakt u een kanttekening ten aanzien van de windmolens in de lijn van het verworpen amendement. Maar als u wil zeggen van ik ben tegen datgene wat rondom in het kookboek staat, nee, het kookboek wordt nu in zijn geheel in stemming gebracht. Dat is de lijn die we altijd hanteren en ik zie niet in waarom...
Voorzitter, kunt u mij als tegenstem...
Voorzitter. Het kan ook andersom. Je kan zeggen, ik stem tegen en je maakt de kanttekening erbij om dat...
Maar dan vraagt u dus wel om een voor of een tegen. Ja.
Nou ja, dan stemmen wij tegen omdat wij... alleen maar omdat wij dus tegen die windmolen zijn.
Ja.
Dan is het opgelost.
Ja. Oké. Maar nog even richting mevrouw van der Haven. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt in de raad. Even voor alle duidelijkheid.
Oh, voorzitter, dat gevoel heb ik helaas van u dan wel.
Ja. Heer Lims.
Nu wil ik even in herinnering roepen dat wij op enig moment een voorstellingstemming hadden over rondom Kinderdijk. Toen waren wij op zich voor het hele voorstel, behalve het onderdeel toeristenbelasting. En toen zaten we in dezelfde situatie. Dus wat dat betreft is er nu geen onderscheid gemaakt. Wij moesten toen ook tegenstemmen met de kanttekening. Dus precies hetzelfde.
Dus er vindt een consistente behandeling plaats. Mevrouw Stravers.
Ja, dan moet ik ook zeggen, helaas stem ik dan ook tegen. En dat is puur over om de zinsnede de windmolens. Dus die kanttekening wil ik ook plaatsen.
Okay. Ja. Deze kanttekeningen met de tegenstem van de VVD-fractie is het vastgesteld. Dan is de motie aan de orde. Mag ik vaststellen dat... Ja, gemeentebelang. Mag ik vaststellen dat de motie unaniem door de raad wordt omarmd? Dat is toch het geval? Ja? Dan is de motie aangenomen met de toezegging ook van de wethouder.
Vind je het nou als je tegengestemd hebt?
Motie is apart. Ja. Ik hanteer het reglement van orde. Er komt straks nog een wijziging van het reglement van orde. Waarin het mogelijk is en dat het omgedraaid kan worden. Dus dit is een bijzondere volgorde. Maar we hebben nu het reglement van orde zoals het er nu ligt. Dus dat wordt gehanteerd. Mevrouw Stravers.
Ik heb toch nog even een vraag. Stel dat we nu voorstemmen met een... ja, dat mag al niet meer, maar in het proces... Dat je voorstemt met een stemverklaring, dan kan dat toch wel?
Dat kan, tuurlijk. Want dat is datgene wat ik zojuist aan de heer Moret adviseerde.
Ja.
Dat was ook een optie.
Volgende keer.
We zullen het nog eens op een rijtje zetten, zodat daar geen misverstanden over staan. Want dat vind ik vervelend. Dus... Wij gaan naar agenda punt 7, de vaststelling van de verordening digitale publicaties Molenwaard. Aan wie mag ik het woord geven? De Partij van de Fractie, in Spaans.
Ja, voorzitter, wij hebben ook een initiatief genomen om dit punt ter bespreking op de agenda te zetten. En wel omdat wij natuurlijk kunnen instemmen met de hele verordening, want dat is op zich geen punt wat je over het algemeen bespreekt. Maar we willen toch één voorbehoud maken. En wat wij merken is dat heel veel inwoners van onze gemeente toch erg veel belang hechten aan de informatie via het contact, de schriftelijke informatie. We hebben ook vorige keer weer gemerkt hoe belangrijk het is dat inwoners goed geïnformeerd worden en bij tijd geïnformeerd worden. Dus wij hebben daarom een amendement voorgesteld waarin wij eigenlijk aanvullen om naast de digitale publicaties ook alle bekendmakingen op de informatiepagina van het contact te melden. En daarnaast het college op te dragen te onderzoeken op welke wijze de informatie over diverse gemeentelijke plannen actiever onder de aandacht van direct belanghebbenden gebracht kan worden. Dank u wel.
Dank u wel. Fractie van gemeentebelang, mevrouw Stavers.
Niets aan toe te voegen.
Oké. VVD-fractie.
Niets aan toe te voegen.
Ja. Fractie van de ChristenUnie, de heer De Jong.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog wel een vraag aan de heer Spaans. Wat nou precies dat tweede punt betekent in uw ogen? Ja, alle bekendmakingen te melden. Daar kun je heel veel kanten mee op. Ik vroeg me af of dat dan betekent dat er nog steeds een hele lap tekst op die pagina in het contact komt. Of dat de bedoeling is dat er gemeld wordt in het contact. Er zijn bekendmakingen. Zie website XIFZ.
We horen dat zo dadelijk.
Oké. Okay.
Ja?
Ja, is dat te veel gevraagd?
Ja.
Want dat is voor mij gewoon een heel simpele vraag. Een technische vraag misschien?
Ja, dat is ook een heel simpel antwoord. Daar wordt gewoon verstandig mee omgegaan. Kijk, zoals het nu in de verordening staat, is dat het niet meer gebeurt. En wat wij hiermee zeggen, is dat het nog wel gebeurt.
Ja, nou moet ik iets meer de uitleg geven. Ja. Spaan, dit is geen helder antwoord op de vraag.
Je moet niet weten of ik een rare vraag stel.
Ja. Luister,
de wijze waarop het gebeurt, geeft u aan het college.
Precies.
Ja, dat is het antwoord. Dat is uw bijdrage, de heer De Jong, of hebt u nog meer aspecten?
Ik had best een warm hart bij dit amendement. Alleen ik vroeg me dus af of dat betekent dat we alsnog heel veel paginaruimte in het contact en dus die besparing niet gaan realiseren. Want dat was toch ook een reden om dit slimmer te doen. Natuurlijk, we moeten met de tijd mee. Maar ik vertrouw het college best wel deze de verantwoordelijkheid toe om het dan slim te doen. En dus ook wel die besparing hiermee te realiseren. Alleen, ja, ik heb het een beetje het gevoel dat ik nou een rare vraag gesteld heb. Terwijl dat volgens mij toch niet het geval is.
Er worden hier geen rare vragen gesteld.
U heeft natuurlijk wel gelijk dat er een bezuiniging ingeboekt stond in de kadernota.
Precies, ja.
En hiermee zeggen wij wel tegen het college, als het kostenkost, zoek daar dekking voor. Dus wij zeggen niet automatisch, inclusief nog steeds die 20.000... euro is het geloof ik bezuiniging handhaven.
Ja.
Zeker niet. Integendeel. Gewoon daarnaar kijken wat dit met zich meebrengt. Prima.
Oké, mevrouw.
Ik zou hier, als het gaat om de bezuinigingen, zou ik toch nog mee willen geven dat het naar onze mening best mogelijk moet zijn om bepaalde stukken, zoals die nu steeds in het contact verschijnen, om die toch een stuk korter te maken. En daarmee behaal je ook een bezuiniging. Maar dat is, dacht ik, niet aan de orde.
Oké. Mevrouw Korevaar.
Dank u wel.
Als hier jong gereed is. Ja,
ja, wij hebben dat amendement in feite redelijk gezamenlijk opgesteld. De Partij van de Arbeid, fractie en wij. En dat woordje melden hebben we expres zo neergezet. Omdat in het voorstel eigenlijk gezegd werd, als je het wel in contact zou willen de bekendmakingen zou willen plaatsen, dan zouden 17.000 euro extra minder weer kosten gemaakt worden. En onze insteek is dat mensen ergens het gevoel moeten hebben dat ze alles gezien kunnen hebben. Dus dat er een duidelijk overzicht per week, want mensen lezen het contact ook iedere week, weten van nou dat is allemaal bekendgemaakt. En dat je dan vervolgens op zoek gaat als het voor jou relevant is. Dat is dan aan degene die daar zeg maar interesse in heeft. Want die bekendmakingen, wij vinden het een heel goed voorstel dat het op één plek heel duidelijk komt te staan. Maar het moet wel bekendgemaakt worden. Het is niet voor niks een bekendmaking. Dus om het alleen maar ergens op een website van overheid.nl te zetten, dat strookt wat ons betreft niet in het informeren van onze burgers. Dus vandaar dat we zeggen, gewoon die contactpagina benutten. En een ander puntje wat ik toch ook niet ongenoemd wil laten is, ik vind zo'n nieuwsvoorziening zoals het contact, dat is dus ook een voorziening. Een van onze voorzieningen in ons gebied. En die krant die is relevant en maakt ook een overstap naar digitaal enzovoort. Maar die krant die is relevant en door dit soort informatie iedere week te plaatsen, zorg je ook dat zo'n bron relevant blijft. Wij verwachten dat de pers hier of thuis of elders altijd ons volgt en onze berichten plaatsen. En dan vind ik dat wij ook andersom de informatie consequent via dat kanaal bij de inwoners moeten brengen.
Dank u wel. De SGP-fractie, de heer De Groot.
Ja, wij vinden ook dat wij de informatie steeds dicht bij de burger moeten brengen. We hebben in Molenwaard korte lijnen. Niet iedereen is nog digitaal. Dus iedereen moet gewoon zijn bekendmaking uit het contact kunnen halen. En we vinden het raar. Ze moeten voldoende informatie daaruit kunnen halen. Als ze bijvoorbeeld een kleine verwijzing hebben van... er staat een voorstel, dan moeten jullie moeten de inwoners maar naar de buren, familie of vrienden. Ja, dat vind ik toch wel behoorlijk kortzichtig. Dan denk ik van, met elkaar laten we zorgen dat we gewoon open en transparant zijn. En dat kan volgens mij niet op 20.000 euro vastzitten. Dan vinden we best wel weer een modus voor om dat netjes dicht te spijkeren.
Oké, dank u wel. Een korte reactie van mijn kant, met name richting het amendement. Ik kan me goed voorstellen dat dit amendement geschreven is. Het voorstel dat bij u op tafel is gelegd, is met name tot stand gebracht vanwege de bezuinigingsopdracht die door u is geformuleerd. En we op alle mogelijke manieren gekeken hebben hoe we die bezuinigingsopdracht kunnen formuleren. Op het moment dat we nu toch die melding doen in het contact, en dat kan inderdaad niet op een manier dat mensen verdere informatie elders kunnen vinden, maar als je maar kenbaar maakt van nou, deze aanvraag is binnengekomen, dit besluit is genomen en u kunt daar en daar de verdere informatie vinden. We moeten wel even kijken wat voor financiële consequenties dat met zich meebrengt. Maar daar gaan we onderzoek naar doen. Maar zoals het amendement nu erbij ligt, is sympathiek. En ik zou willen voorstellen inderdaad om hier mee in te stemmen en dit mee te nemen in de besluitvorming rondom deze verordening. Er wordt natuurlijk ten aanzien van punt 3 al op alle mogelijke manieren, ook digitaal, geprobeerd om zoveel mogelijk plannen onder de aandacht van direct belanghebbenden te brengen. Dus ook een speciale app voor. Maar we kunnen kijken of we daar nog verder in kunnen gaan. Ook dat zullen we gaan onderzoeken. Maar het hart van dit amendement is melding maken en contact voor alle bekendmaking. En dat is wat het college betreft, kan dat op onze steun rekenen. Mag ik daarmee vaststellen dat het amendement unaniem wordt aanvaard als het in stemming wordt gebracht? Is er iemand die hoofdelijke stemming vraagt? Niemand? Dan is het amendement aangenomen. Vervolgens is aan de orde de verordening, zoals die is voorgelegd. Mensen die van stemming? Niemand? Dan is deze verordening ook aangenomen. En dan gaan we naar agendapunt 8. De regionale bedrijventrainingsstrategie. Alblasserwaard 5. Deze niet.
Die zijn er omgedraaid. Deze staat in de...
Ja? Nou. Op mijn agenda staat het omgekeerd. Dus dan gaan we naar de bijdrage. Het exploitatieakkoord dorpshuis trefpunt Oude Alblas. Het voorstel dat we nu op tafel liggen, geef ik graag in bespreking. Mag ik als eerste het woord geven aan de CDA-fractie? Heer Meerkerk, ga je gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is een onderwerp wat wij denk ik volgens mij met z'n allen liever een keer niet hadden willen bespreken. Ik heb het raadsvoorstel gelezen. En als CDA hebben wij best een positieve grondhouding ten opzichte van de gekozen richting. Maar ik wil eigenlijk voorstellen om vooral agenda punt 3... nog een keer de revue te laten passeren en wellicht op een ander moment dan vanavond. Het gaat over het vertrouwen in een duurzame toekomstvast perspectief voor het nieuwe dorpshuis. Met als uitgangspunt een sluitende exploitatie te herbevestigen. Zei ik het verkeerd? Ik bedoel het beslispunt. Het uitgangspunt een sluitende exploitatie te herbevestigen. En wat mij betreft heb ik op dit moment wel wat vragen over zo'n sluitende exploitatie. De exploitatie en de bijlagen die we gezien hebben, die gaan nog uit van een ander model dan het model wat nu beoogd is. Dus ik wil eigenlijk voorstellen om om in een andere vergadering een keer wellicht met de geïnteresseerden die exploitatie nog een keer door te worstelen, zodat we met elkaar snappen waar we in de nieuwe setting naartoe gaan.
Meneer Spans, u wil interrumperen.
Kijk even voor de helderheid om te begrijpen waar ik straks op moet reageren. Wil de CDA-fractie nou dat beslissing 3 uit dit besluit gehaald wordt? Of wil de CDA-fractie het principe dat wij als raad sluitende exploitaties van de dorpshuizen verwachten ter discussie stellen? Of wil de CDA-fractie het exploitatieplan van de huidige bestuur ter discussie stellen?
Sorry dat ik niet duidelijk ben. We hebben voor onze dorpshuizen willen we graag een sluitende exploitatie hebben, zodat we niet jaar op jaar exploitatietekorten moeten dekken. Dat is het uitgangspunt wat we met elkaar besproken hebben. En de exploitatiebegroting die nu op papier staat, is achterhaald op sommige onderdelen. Om een voorbeeld te geven, wordt nog uitgegaan van een beheerdersmodel, terwijl in contact een vacature staat voor een pachter. Kortom, het herbevestigen van zo'n dergelijke exploitatie, ja, dat gaat nu niet. Maar het is wel, wat mij betreft, de pijler onder het trefpunt. Dus mijn voorstel is, wij als CDA staan positief ten opzichte van het besluit. We staan ook constructief erin. Alleen ik wil wel, als ik wat herbevestig met nieuwe kennis, een jaar later wil ik het ook correct doen.
Dus het amendement van de CDA-fractie is om punt 3 uit de beraadslagingen te halen?
Nee, sorry, dan ben ik nog steeds niet duidelijk. Nee, ik wil het besluit nemen op het moment dat ik een exploitatiebegroting snap. En dat is voor mij de pijler. De eerste stap is een exploitatiebegroting die ik kan bevestigen, waar ik achter sta. En daarmee wil ik eigenlijk voorstellen dat we dit besluit kunnen nemen op het moment dat we dat met elkaar afgestemd hebben.
Maar u stelt dus feitelijk voor om dit beslissing aan te houden?
Ja.
Ja? Oké, dat is uw bijdrage. Fractie van de...
Nou ja, ik wil eerst, voordat ik op de rest inga, wil ik eerst de exploitatiebegroting op goede, correcte manier vaststellen. Dus ik sta positief kritisch in, maar ik wil eerst de exploitatiebegroting snappen, uitgelegd krijgen en correct hebben, voordat ik daar überhaupt verder op ga.
Nog een stapje verder.
Maar dan stapje stelt verder, dus voor om dit agendapunt op een ander tijdstip te behandelen, want anders kan dat niet.
Ja.
Spreek ik Spaans, excuses. Nogmaals. Nogmaals.
Ja. Maar de laatste zin die uitspraak komt erop neer dat we het nu niet behandelen. Dus niet de bedoeling.
Ik zou het niet willen behandelen op grond van het feit dat wij met elkaar afgesproken hebben dat we eerst een sluitende exploitatie en een duidelijke exploitatie moeten hebben voordat we überhaupt ergens ja of nee op zeggen. En op dit moment ligt er geen correcte exploitatie en daardoor kun je hierover niet besluiten met het achterhoofd dat je een sluitende exploitatie moet hebben.
Ja, maar dan stelt u feitelijk voor om de behandeling van dit onderwerp op te schorten. Voor nader onderzoek.
En volgens mij was dat ook mijn eerste opmerking. Ik zou eerst graag in een andere samenstelling is de exploitatiebegroting willen onderzoeken.
Ja. Ja, goed, dat is een voorstel van orde. En dat gaat altijd voor. Ja, en u stelt voor om de behandeling van dit onderwerp op te schorten om met name meer zicht te krijgen op beslispunt 3. Dat is uw concrete voorstel. Ja. Dan vraag ik de fractie van de ChristenUnie. Als u nog vragen hebt aan de heer... Meneer Kerk, heer Jonker.
Wat betekent dit voor het stichtingsbestuur Trefpunt? Is het prangend om het nu te behandelen, ja of nee? Want dat wil ik dan wel horen.
Oké. Graag even VVD-fractie.
Ik zou eerst het antwoord van de wethouder willen weten. Ja.
Oké. Nog meer reacties voordat ik de wethouder het woord geef? Heer Van der Wal.
Ik ben het met meneer Meerkerk eens.
Goed. Wethouder. Het voorstel ligt op tafel om de behandeling van dit voorstel op te schorten, met name vanwege beslispunt 3. De vraag is even aan u, welke consequenties heeft dit voor de stichting Dorpshuis in Oud-Alblas, als we dit opschorten?
Dank u wel, voorzitter. Toen wij eind augustus benaderd zijn door het bestuur, het huidige bestuur, toen was er eigenlijk nood. En dat is het nu ook. Kan de stichting zichzelf nog in stand houden? Ja, dat kan wel. Maar dat gaat dus wel ten koste van het geld wat wij dus hebben betaald voor de aankoop van het oude gebouw. En dat is dan ongeveer 270.000 euro. En dus de salarissen die op dat moment niet betaald konden worden, die moeten dan daar vandaan betaald worden. Als wij dus ervoor kiezen om beslispunt 3 uit te stellen.
Nee, het voorstel is om de behandeling van het gehele voorstel uit te stellen. Om een naam en zicht te krijgen op beslispunt 3.
Nee, dat is het ook. Daar heb ik het over. Want in eerste instantie wordt er gevraagd. Want terecht, er zijn wel wijzigingen. Ten opzichte van de exploitatiebegroting. Wat vorig jaar in november is voorgelegd aan uw raad. En, maar op het moment dat we zeggen van nou, we willen daar eerst helderheid hebben. Voordat we dus beschikbaar stellen van 95.000 euro. Willen we besluiten, dan betekent dus dat de stichting op dit moment dus een beroep moet doen of een beroep moet doen op dat bedrag wat er op hun rekening staat. En dat is het bedrag wat wij dus hebben betaald voor de aankoop van het gebouw. Dus op het moment dat wij dus het proces hebben afgerond en het blijkt dus niet zo te zijn dat de 95.000 euro of een andersoortige aanvulling mogelijk is, dan hebben we dus bij de terugkoop hebben wij een gat. En dat zou best wel eens een keertje, in mijn beleving wel, belastingtechnisch wel lastig worden, want dat was een van de voorwaarden. Dus 10% van de waarde is bedoeld als zijnde terugkoopwaarde.
Dit betekent... Zijn er vragen over heer Moret?
Even ter verheldering, dit betekent dat het stichtingbestuur, zolang als wij geen besluit nemen, gewoon kan putten uit de spaarpot, of hoe je het ook noemt, van 270.000 euro. Is dat zo? Dat is gewoon een vraag.
Daar kunnen zij uit putten, maar of dat nou wel verstandig is, dat is een tweede. Maar dat weten zij ook.
Zij hebben daar complete vrijheid in.
In principe wel, maar dan krijgen we dus eindafrekening en dan hebben wij dus wel een tekort op het bedrag. En daar praten we dus wel over. En dan is de constructie die wij hebben bedacht ten aanzien van de belasting, technische afhandeling van de zaak, die komt dan wel in gevaar.
U heeft daar helemaal geen controle op?
Nee.
Goed, dit is nog steeds een orde debat, hè? Voor alle duidelijkheid. Heer Meerkerk?
Wat zijn de nu echt nijpende tekorten? Want die 95.000 euro gaat over 16 en 17. Over welke bedragen heb je het? Concreet?
Voorzitter, dat is ook verwoord in het stuk. Dat is in het voorstel, dat heeft u ook als een vertrouwelijke bijlage gekregen. En dat gaat dus over personele lasten. Het gaat dus over...
Voorzitter, als ik zo vrij mag zijn. Sorry dat ik u onderbreek. Op het moment dat wij met een redelijke snelheid de exploitatiebegroting zien... en wij hebben een herbevestiging van ons vertrouwen in die exploitatiebegroting... dan kunnen we dat bedrag toch alsnog weer aanvullen. Dat is toch heel praktisch en pragmatisch.
Verder al.
U heeft het over het aankoopbedrag, wat destijds is...
De stichting heeft nog 271.000 euro op de rekening staan en dat geld is bedoeld voor de bouw.
Ja.
Daar wil de stichtingsbestuur niet aankomen, op grond van het feit dat zij vinden dat het voor de bouw bedoeld is.
Nee, dat is om het gebouw weer terug te kopen.
Sorry, terug te kopen.
Het nieuwe gebouw, ja.
En dat is een belastingtechnisch is dat een...
Een constructie die wel meer toepassen.
Dus op het moment dat dat geld er op dat moment is, is er niks aan de hand?
Dan is er niks aan de hand.
Dus dan kan het uitgesteld worden?
Dan kan het wel, maar dan geeft u op dit moment ook wel groen licht dat dat stichtingbestuur dan ook gebruik van het geld maakt. Want dat is de situatie ook. Dat moeten we wel ook accepteren op dit moment.
Hoe kan het anders? Hoe kan, in alle eerlijkheid, u kunt toch niet van mij verwachten dat ik, dat de belangrijkste pijler voor zo'n dorpshuis is een sluitende exploitatie. Als ik die sluitende exploitatie, als wij die sluitende exploitatie als raad niet kunnen zien, omdat die, omdat er gewoon gewijzigde omstandigheden zijn, dan kun je toch niet besluiten nu om, om dan wat anders te doen. Het geld staat op de rekening van de stichting en volgens mij kan de stichting daar op dit moment gebruik van maken.
Nou, voorzitter, dit is...
Nog even de heer Van der Wal voordat u antwoord geeft.
Meneer voorzitter, het is toch een hele rare discussie die we voeren. Ik bedoel, het overleggen van een sluitende begroting, dan moet toch binnen 3 of 4 weken, moet het toch mogelijk zijn, over welk bedrag spreken we nu eigenlijk? Wat uit die zogenaamde 271.000 euro tijdelijk geput moet worden. Volgens mij is dat niet zo'n groot bedrag. Als het wel een groot bedrag is, hebben we echt een probleem.
Goed. Ik wil toch aan de raad voorstellen om een standpunt in te nemen over het ordevoorstel wat de heer... Ik denk dat er voldoende informatie gewisseld is. Dan vooral ieder van ons nu wel helder is wat de mogelijke consequenties al dan niet zijn. Het voorstel van, dat breng ik nu in stemming, van de CDA-fractie bij monden van de heer Merkerk is deze om de behandeling van dit agendapunt op te schorten. Om met name meer helderheid te krijgen over beslispunt 3, de toekomstige exploitatie van het nieuwe trefpunt, wat een andere naam krijgt. Maar, ja.
Voorzitter, en dan aanvullend met de woorden die ook de wethouder gezegd heeft, dat het inderdaad kan, hè? Want dat vind ik wel heel belangrijk.
Ja, maar uit het debatje wat net plaatsvond tussen de wethouder en de heer Meerkerk is denk ik ook de nodige helderheid gekregen om de situatie die al dan niet ontstaat. Ja. Mag ik daar de opvatting over horen? Het voorstel wordt gesteund door de ChristenUnie, door de VVD, ja? Fractie van Gemeentebelangen, Partij van alle fractie, hier Spaans.
Voorzitter, ten eerste denken wij dat het reglement van orde vraagt om dit soort ordevoorstellen bij het begin, bij het vaststellen van de agenda in te brengen. Maar goed, daar willen we overheen stappen. Daarnaast denk ik dat het gewoon zuiverder is om gewoon de lijn van de CDA-fractie te volgen en zeggen wij gaan akkoord met nummer 1, 2 en 4 van de besluiten. En 3 halen wij als amendement uit het besluit. Dus ik daag eigenlijk de fractie van de CDA-fractie om een amendement in te dienen om het besluit goed te keuren, exclusief punt 3.
Fractie van de SGP.
Wij zijn voor uitstel.
U steunt het voorstel van de heer Meerkerk. Ja. Ik kijk even naar de heer Meerkerk. Zoals de heer Spaans het verwoord, zo hebt u het niet verwoord.
Correct. Ja, want wat mij betreft is dat, voorzitter, met alle respect...
En volgens mij kan dat ook niet.
...achter de waren spannen.
Volgens mij kan dat ook niet, want ik heb u horen zeggen dat u pas een oordeel kunt geven over de andere beslispunten wanneer er helderheid komt over beslispunt 3. Dus in die zin kan er nu geen besluitvorming plaatsvinden over 1 en 2. Dus... Ja, nou. Goed. Dan is het... kunt u dan instemmen? U bent tegen. Ja, de fractie van de Partij van de Arbeid is tegen. Ja. Het tegenstem van de Partij van de Arbeid...
Ja, voorzitter, sorry, maar ik zou het dan toch gewoon graag wel willen weten waarom de PvdA tegen is. Want die is toch ook met me eens dat wij verwachten van elk dorpshuis een sluitende exploitatie. En u zegt, ja, dat is voor mij niet zo heel erg van belang of zo. Ja, ik zou dat dan wel graag uitgelegd willen krijgen. Waarom iedereen voor is en u tegen?
In Spaans.
Ja, we hebben met een ordendebat. En dan moeten we een principiële discussie gaan voeren. Kijk, ik wil best een principiële, of wij willen best een principiële discussie over, verwachten wij van de dorpshuizen, anno nu nog met de huidige inzichten, dat ze al ten alle tijden altijd een sluitende exploitatiebegroting moeten hebben. Ik wil daar best vraagtekens bij zetten en ik wil best een principieel debat hier in de raad voeren. En ik kan u ook op voorhand zeggen dat onze fractie best wil meedenken over het op een andere manier in stand houden van de voorziening in de kernen. Dat vinden wij namelijk belangrijk. En om daarbij de definitie te zeggen, ze moeten sluitende exploitatiebegroting hebben, weet ik niet. Ten tweede denk ik dat ook als we straks een andere exploitatiebegroting hebben, dat we nog steeds met dezelfde vraag krijgen van we hebben een tekort dit jaar en dat moet gedekt worden. En daar zijn wij, of we dat nou leuk vinden of niet, denk ik dat we daar gewoon mee moeten instemmen. Dus die besluitvorming had nu plaats kunnen vinden. Maar goed, de meerderheid van de raad heeft besloten dit uit te stellen, dan sluiten we het uit. Ja. Ik denk dat dat gewoon zo is.
Ik stel vast dat de meerderheid van de raad instemt met het voorstel voor de CDA-fractie is ingediend met tegenstem van de Partij van de Arbeid-fractie. Nog even voor de Partij van de Arbeid-fractie. Heer Spaans, we zijn vanavond nogal op het reglement van orde. Het reglement van orde staat toe om bij de behandeling van dit punt een ordevoorstel in te dienen. Dus we hebben correct gehandeld. Even voor alle duidelijkheid.
Ik had die anders verwacht.
Maar... Ja. Wethouder.
Mag ik twee punten aanstippen? Ten eerste, het punt wat ik dus ook heb benoemd. Want op het moment dat wij nu besluiten om dit vooruit te schuiven, dat betekent dus ook dat er gebruik gemaakt zal worden van die 271.000 euro. Dat wil ik even markeren.
Dus en, ook door de heer Jonker opgebruikt.
Ja. En ten tweede roep ik onze fracties, de vertegenwoordigers van de fracties, op om zo snel mogelijk door te schakelen. Want hoe langer we het bouwproces ook nog naar achteren schuiven, hoe meer er ook tekorten zullen zijn. En laten we daar ook heel helder in zijn. En ik zou dus zeggen van laten we zo snel mogelijk bij elkaar kruipen en dan gewoon de begroting, de exploitatiebegroting, zo snel mogelijk met elkaar doorlopen. Ja. Dank u wel.
De heer Van der Wal en daarna mevrouw Van der Haven.
Kan de wethouder ook aangeven wat hij per week denkt uit die pot te halen? Dat vind ik wel belangrijk. We hebben geen blanco check afgegeven voor het hele 271.000 euro, neem ik aan.
Wethouder.
Voorzitter, de tekorten van 2016 die zijn heel helder in het stuk ook benoemd, in de vertrouwelijke stukken. Dus als we daarover hebben, dan is het volgens mij per week, dan is het ook zoveel weken en dat bedrag. Dat kunt u zo weer uitrekenen. Volgens mij kunt u dat veel beter dan ik.
Mevrouw Van der Haven.
Ja, ik heb er een beetje moeite mee dat de wethouder nu de verantwoordelijkheid opeens bij de fracties neerlegt. In de stukken lees ik dat het college op 24 mei voor het eerst is geïnformeerd over de problemen. Vervolgens 30 augustus een hele erge deadline, 1 september een deadline, 7 september een deadline. En vervolgens worden wij ad hoc vorige week opeens voor een bijeenkomst uitgenodigd waar geen enige mogelijkheid is voor een andere datum. Ja, en als dan de stukken zodanig worden gepresenteerd dat we er niks mee kunnen, dan kan hij ook niet verwachten dat een raad daar een weloverwogen besluit over genomen kan nemen. En om dan nu te zeggen van ik roep ze op om verantwoordelijk te zijn, ik denk dat wij altijd verantwoordelijk zijn. Dus u kunt zich afvragen of u misschien wat verantwoordelijker moet zijn en wat sneller ons had moeten informeren. En daar, ik vind het heel vervelend dat u dit nu zo naar voren brengt. En ik vind het uw verantwoordelijkheid om de raad op tijd te informeren en daar afspraken mee te maken.
Herhalen.
Voorzitter, ik heb mevrouw Van der Haven niet beticht van onverantwoordelijkheid. Ik heb alleen de fracties opgeroepen om ze zo snel mogelijk te schakelen. En ten tweede, de verklaring van waarom het 24 mei bekend was en dat dan eind augustus noodsignaal kwam, dat zit in het stuk wel besloten. En ik wil daar nog eens een keertje uitleg over geven. En het ligt in het feit dat ik hier niet juichend sta, maar dat het bestuur ook niet juichend naar ons toe kwam. In de zin van, wij hebben het tekort, wil je dekken. Waar het om gaat is dat dit bestuur ook zijn eigen verantwoordelijkheid heeft genomen, ook met de ambtelijke organisatie, heeft gekeken van kunnen we dit binnen de mogelijkheden die we hebben oplossen. En dat is de exercitie geweest die uiteindelijk dan toch ook niet tot gewenste resultaat heeft geleid. Helaas, moet ik zeggen. En ja, en nu staan we dus wel hier. En u kunt mij zeggen van ja, u wist het 24 mei. Ja, dat wisten wij wel. Maar ik ga niet bij elk klein signaaltje richting de raad om te zeggen van de kaders veranderen. Zo gaan we volgens mij niet met elkaar om. Dank u wel.
Ik stel vast dat de raad heeft ingestemd, exclusief de Partij van de Arbeid, met het voorstel van de CDA-fractie, behandeling van dit punt op te schorten en een nader discussie te voeren rondom punt 3 van de beslispunten. En dat zal ter gelegenheid plaatsvinden. En daar zal het presidium zich ook over buigen hoe daar verder mee om te gaan. En welk materiaal er nog voor nodig is om die discussie op een goede manier met elkaar te kunnen voeren. Dan dus is besloten. Dan gaan we naar agenda punt 9. En dan is wel aan de orde de regionale bedrijventrainingstrategie, de regionale bedrijventrainingstrategie AV 2016. Die geef ik graag in bespreking. Ik zie de heer Bikker, die is vers binnen. Dus aanstal te nemen om Ik geef u graag het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Ja. Mevrouw Van der Hagen.
Mag ik even een ordevoorstel?
Ja.
U vraagt zich in te stemmen met het regionale bedrijvenstrategie.
Wacht, mevrouw Van der Haven, even het woord.
Okay.
Ja? Mevrouw Van der Haven.
Ja, u heeft mij in de war gebracht door de beantwoording van mijn vragen. In de beantwoording van de vragen staat dat de regionale bedrijfsterreinen strategie wordt ter kennisname door de regio aangeboden aan de gemeenteraad. De regio heeft de strategie vastgesteld. En u vraagt ons om een besluit te nemen, om in te stemmen, het besluit in te stemmen met de strategie. Dus ik zou graag van u willen horen, nemen wij nu het besluit of neemt de regio het besluit? Want het antwoord zet mij op het verkeerde been of op het goede been, maar dan is het voorstel fout.
Ja. We gaan hier eerst een antwoord op geven, wethouder. Want dit is wel essentieel.
Voorzitter, zoals het in de raadstukken staat, met dat kopje erop vaststelling van de regionale bedrijfsterreinenstrategie, is verkeerd. Het is een verkeerde formulering, want in de, juist in de besluitvorming wat gevraagd wordt, daar staat het goede. Oftewel dat u dus om instemming wordt gevraagd. Vaststelling is in de regio gebeurd. Dank u wel.
Ja.
Dus u wethouder, kunt u aan de ter kennisgeving aan de raad.
Wethouder, wilt u nog even terugkomen? En wilt u verschil uitleggen tussen instemmen en vaststellen? Of met instemming kennis genomen van?
Ja, dat wordt bijna exegese, denk ik. Voorzitter, maar waar het om gaat is dat dit stuk tot stand is gekomen in de regio met de portefeuillehouders economie. En dat het vervolgens naar algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling is gegaan en dat daar is vastgesteld. En waar het om gaat is dat het dus aan de raad wordt voorgelegd voor instemming. Dus het is geen vaststelling, want u kunt ook...
Blijft u nog even staan, heer Lems?
Om het helemaal te begrijpen, laat ik de vraag anders stellen. In hoeverre zijn wij nu gebonden aan deze strategie? Ik bedoel, we kunnen dat niet vaststellen, dat doet een regio. In hoeverre zijn wij nu aan gebonden?
Even kijken, nog meer vragen rondom de formuleringen. Hè? Ja, mevrouw Van Haven.
Kan het nog veranderd worden als wij er iets van vinden? Of hebben we gewoon kunnen wij van alles nu hier gaan vertellen en dat komt er toch niet meer in of wordt niet veranderd? Want dan had ik dat graag van tevoren geweten, gezien al mijn tijd die ik erin gestoken heb.
Wethouder.
Voorzitter, dit is een stuk, zoals ik al zei, dat is vastgesteld in de regio. En het zal dus nooit zo zijn dat de raad een inbreng heeft hier, want zoals u in dit stuk ook gelezen heeft, ook in de beantwoording. We vinden op dit moment onderzoeken plaats rond bedrijventerreinen in Molenwaard. En dat wordt samen met andere onderzoeken, dan hebben we het over woononderzoek, dan hebben we het over de agrarische sector onderzoeken en dan hebben we het over de toeristische economie, toeristische situatie in Molenwaard. Dat wordt 19 november aan u voorgelegd. En dat zal dus uiteindelijk moeten leiden tot een integraal besluit, wat wij dus ook van u zullen vragen. Want dat zijn dus ontwikkelingen die elkaar raken. Op het moment dat we over bedrijventerreinen hebben, dan hebben we het ook over, aan de andere kant, wel een groen opgave die wij dus belangrijk vinden. Dus het is een balanssituatie, wat wij dus aan de raad willen voorleggen, om in de toekomst keuzes te maken. En als dat dan uiteindelijk leidt tot een andere soort vraag aan bedrijventerreinen, dus uitbreiding daarvan, dan zal dat ook een opgave zijn. Dit is niet in beton gegoten en dan zullen we dus ook wel in de regio en met de provincie zullen we kijken naar de mogelijkheden om het voor elkaar te krijgen.
Met andere woorden, de raad heeft alle gelegenheid om opmerkingen te maken en kanttekeningen te plaatsen.
Dit document kan nu niet veranderd worden, maar dan zullen we dus naar een toekomstige situatie gaan. Ja. Want dit lijkt wel tot 2040 te lopen, want de voorganger hiervan was in 2007 opgesteld. In 2012 heeft er een aanpassing plaatsgevonden en nu in 2016 weer een aanpassing. Dus het is niet in beton gegoten. Het zijn dus tijdelijke afspraken die we nu hebben gemaakt. Vooralsnog.
Ja, de heer Breedveld, heer De Groot. We zijn nog steeds bezig met wat nu voorgelegd is.
Ja, ja. Nee, ja, dat is duidelijk. Het staat dus hier duidelijk vermeld. De herijking van de bedrijvenstrategie is dus voor 2020 weer mogelijk. Dus het is niet voor 40 jaar, dat staat tot 2020. Dus...
Dank u, heer De Groot.
Toch nog even een vraag, want ik vind het eigenlijk best wel een beetje een rare gang van zaken. Het is, laat ik zo zeggen, het gaat ook over Molenwaard. Als we meer dan 3 hectare moeten gaan afstemmen, ik heb daar toch wel bezwaar tegen. En ik vraag me echt werkelijk af of we niet geen zienswijze in kunnen dienen of iets dergelijks. Want anders is gewoon tekenen met kruisje, zo voelt het.
Voorzitter, dit is wat gedelegeerd is aan het college. En vanuit het college hebben wij hierin gehandeld. En dat hebben wij dus niet even in een achternamiddag gedaan. Dat zult u ook wel begrijpen. Wij hebben gekeken naar de behoeften vanuit het verleden, behoeften op dit moment. En op basis daarvan hebben we dus tot deze herijking gekomen.
Het is toch ongelooflijk, voorzitter. Ik bedoel, u heeft als colleges besloten dat wij geen bedrijventerreinen mogen uitbreiden met meer dan 3 hectare. Dat heeft u besloten zonder ons van tevoren ook weer iets te vragen. Ik vind dit onbegrijpelijk.
Heer Lems.
Ja, ik even aansluiten op de heer Moret. En dat ben ik net ook al genoemd. Ik bedoel, wij zijn nog bezig met een visie op de toekomst van de bedrijvigheid in Molenwaard. En die visie hebben we nodig om vervolgens dat door te vertalen naar het aantal hectares enzovoort. Dus dit is zonder enige visie. Althans, die visie die we zo meteen gaan maken, die kunnen we dan kennelijk niet meer gebruiken om dat door te vertalen naar hectares en positionering. Volgens mij is het net de omgekeerde wereld.
Mevrouw Van der Haven.
Ja, en hoe ruimt u dan de brief die toegevoegd is? De conceptbrief, instemming, regionale bedrijfsterreinen, strategie AV. Daar zet u dus in. U heeft verzocht aan instemming van onze raad met de door u vastgestelde bedrijfsterreinenstrategie. In onze vergadering van 5 juli 2016 hebben wij het besproken. En dan tekent u als de gemeenteraad van Molenwaard. Ja, ik begrijp het niet, want wij hebben op 5 juli volgens mij hier niet over gesproken.
Nee, mevrouw Van der Haven, even voor alle duidelijkheid, die brief is nog niet uit, gelukkig niet.
Nee, gelukkig niet. Nee, hij staat op 11 oktober,
Het is het voorstel van het college op deze wijze te reageren richting de regio. Hè, dus met instemming kennis nemen van. En dat komt voort ook uit de aanbiedingsbrief van de regio AV. Van deze bedrijventerreinstrategie is vastgesteld door het AB van de AV. En vervolgens is die aangeboden aan de raden in de regio. Met het voorstel om met instemming kennis te nemen van. En uw voorzitter interpreteert het maar even op de volgende manier. Het ligt nu hier op tafel. En dat zou een beetje van de gekke zijn wanneer u geen gelegenheid hebt om daarop inhoudelijk op te reageren. Dus als deze raad opvattingen naar voren komen van die anders zijn dan in de regionale strategie zijn opgeschreven, dan zullen we dat kenbaar maken aan de regio. Dat is de democratie. Zo handelen we hier en dus er is alle ruimte om opmerkingen te maken. En zo gaan we dat behandelen. Dus dank u wel. Ik stel nu voor om inhoudelijk in te gaan op de bedrijventerreinstrategie. Het woord is aan de heer Bikker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zal ik het nog een keer proberen?
U wordt niet meer geïnterrumpeerd, hoop ik.
Dat weten we nooit zeker.
Dat hangt er vanaf wat u zegt.
Ik heb toch begrepen dat u ons vraagt in te stemmen met. Laten we het daarop houden. Het is eigenlijk een herbevestiging van het reeds eerder ingezette beleid om vergroting dan wel uitbreiding van lokale bedrijvigheid toch vooral in de andere gemeenten plaats laten vinden. Dat is niet ons standpunt. Verder is er natuurlijk een onderzoek gedaan met betrekking tot de marktstudie van het Geelkenes. De VVD-fractie heeft daar verduidelijkende vragen over gesteld. De uitkomsten daarvan zijn niet meegenomen in dit voorstel. En op zich is dat wel jammer, hè, want dan vraagt u ons eigenlijk in te stemmen met een in onze ogen reeds achterhaald stuk. Hoe gaat u invulling geven aan die marktstudie? Dat is toch wel mijn vraag, want de uitkomst van de marktstudie is dat je met de 3 hectare, hè, de ruimte die u heeft en waar u, als ik door het stuk heen lees, toch wel heel erg content mee bent dat u die verworven heeft, die ruimte, zal daar niet afdoende voor zijn. En ja, hoe gaat u hiermee om? En niet voor 2020, maar dat kan op een wat kortere termijn. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we zo naar de VVD-fractie.
Ja, dank u voorzitter. De conclusie die het college trekt is dat de regionale bedrijfsterreinstrategie op een flexibele manier ruimte biedt voor lokale ontwikkelingen. En die ook gegund worden door andere gemeentes. En wanneer daar behoefte aan is, is een herrijking van de strategie kan plaatsvinden. Nou, u vindt dat deze voorliggende strategie daaraan voldoet of in voorziet. De VVD heeft daar twijfels over. Is het lokale belang van Molenwaard gewaarborgd? Zijn na vaststelling van deze strategie aanpassingen mogelijk? De wethouder heeft ons net niet overtuigd, omdat hij zei van wat er staat er, helaas. Uit de beantwoording van onze vragen blijken er wel problemen te kunnen ontstaan. De marktstudie Geelkenes wordt uitgegaan van de totale uitbreidingsbehoefte. En in de studie van Molenwaard, zoals u aangeeft, wordt de nadruk gelegd op de bestaande mogelijkheden. Hoe duidt u dit verschil? Kunt u een voorbeeld noemen om dit te verduidelijken? En waarom heeft het college deze keuze gemaakt in de Molenwaardse studie? En in de regionale bedrijfsterreinenstrategie is er een mogelijkheid om uit te breiden tot 3 hectare. En dan is overleg met de regio mogelijk. Nou ja, we hebben de studie gezien van Geelkenes, die gaat over 9 hectare. En dan zou dat dus volgens deze strategie niet mogelijk zijn. En vervolgens moet dan ook de provincie instemmen. Hoe is dan de procedure om daar als gemeente Molenwaard uit te komen? Ja, dan is er, de gegevens zijn van 2012. Uit de antwoorden wordt gezegd dat er een actualisatieslag is uitgevoerd. Hoe die is uitgevoerd en waar, dat kan ik uit het stuk niet opmaken. Er zijn daar gegevens van. Vervolgens zijn er in de regionale strategie zachte plannen opgenomen. En voor Molenwaard staat daar 11 hectare. Vervolgens blijkt dat de gemeente Molenwaard niet weet waar die 11 hectare vandaan komen of waar die gesitueerd zouden zijn. Dus hoe kunnen ze dan in die strategie staan? Maar als dat voor Molenwaard geldt, geldt dat dan ook voor al die andere zachte plannen die in die kolom zijn opgenomen? Want ja, als dat net zo is onderbouwd als bij ons, ja, dan heb ik daar toch wel erge vraagtekens bij. En als er in het stuk staat dat de leefbaarheid behouden voor de kleine kernen belangrijk is, en dan is ook de lokale werkgelegenheid daarvoor nodig. En wij missen in dit hele plan een visie van de gemeente op het lokale. Dus ja, wanneer gaat u dat ontwikkelen? Ja, we krijgen net een toezegging dat we dus op in november een toelichting krijgen. Dat is dan tijdens ons werkbezoek, begrijp ik. En vervolgens, dan moeten wij daar in december iets, een besluit over nemen. Maar het blijft allemaal een beetje vaag. Wat wij een beetje proeven uit dit stuk, wij missen heel erg het lokale gedeelte. En wij willen dan toch wel van het college horen van hoe past u dit nu toe op de gemeente Molenwaard en voor onze lokale ondernemers. En voorlopig wil ik het daar even bij houden.
Dank u wel, fractie van de ChristenUnie. Heer Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, we hebben de strategie aandachtig gelezen. En wat ons allereerst opvalt is als we het stuk lezen dat het vooral tot doel heeft om de onderlinge concurrentie tussen gemeenten te voorkomen en elkaar de ruimte te geven voor ontwikkeling en leegstand te voorkomen. Nou, volgens ons is dat een veel te beperkte blik op de bedrijvigheid in de regio. Deze strategie mist zaken als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, synergie tussen bedrijven, samenwerking tussen gemeenten op niveau van arbeidsmarkt, regio enzovoorts enzovoorts. Ook wordt in deze strategie niet duidelijk welke afwegingen er nu te grondslag liggen aan de aantallen hectares. Welke afwegingen worden gemaakt tussen de maatschappelijke winst, werkgelegenheid voor onze inwoners, versus de maatschappelijke kosten. Verkeersonveiligheid, aantasting landschap, natuur, milieukwaliteit. Welke afwegingen staan gemaakt, hoe zijn die dingen gewogen? En dan nog niet eens over op basis van welke gegevens. Het hele verhaal van die strategie straalt iets uit van iedere gemeente voor zich. En het heeft veel meer weg van een grondsexploitatieafspraken dan echt een visionaire strategie. Volgens ons is dit een gemiste kans en een voorbeeld van oud denken. Het geeft ook maar weer eens aan dat het vertrouwen naar elkaar toe tussen de gemeente en de AV nog niet optimaal is. Er wordt in ieder geval niet nagedacht over economische samenwerking. Samenwerking waarin je elkaar iets gunt in het verdelen van de bedrijvigheid en samenwerking waarin je ook samen profiteert en samen de opbrengsten durft te delen. Wat wij missen, voorzitter, is een echte gezamenlijke visie op de bedrijvigheid in onze regio. Een visie die is geschreven vanuit twee gezichtspunten. De maatschappelijke opgave voor ons gebied en de ontwikkelingsbehoeften van de bedrijvigheid. Een visie waarin keuzes worden gemaakt tussen bijvoorbeeld industrieterreinen, verkeersveiligheid of natuur en landschap. En vanuit die visie kan vervolgens iets zinnigs gezegd gaan worden over het toekomstige ruimtebeslag van die bedrijvigheid. Of dat we die ruimtebeslag wel of niet acceptabel vinden in relatie tot wat het ons oplevert. Voorzitter, eigenlijk vinden we heel deze gedachtegang wat in deze visie staat achterhaald. Denk bijvoorbeeld ook eens hoe wij zelf omgaan inmiddels met de vestiging van bedrijven. Multipacking of dat hadden we laatst onlangs bedoeld. Wij laten ons niks gelegen liggen aan een regionale visie. Wij denken zelf te weten en maar goed ook. En ook in de AV kiest men inmiddels een eigen weg. Denk bijvoorbeeld aan discussie rondom Scheluinen. Het is ons helemaal niet duidelijk welke problemen deze strategie worden opgelost. En evenmin is ons duidelijk hoe met deze strategie we komen tot een duurzame bedrijvigheid in onze regio, waarin bedrijvigheid, samenleving en landschap elkaar versterken. Kortom, we zijn teleurgesteld in het denken in deze strategie. En ja, we komen niet verder dan denken in termen van hectares en grondexploitatie. Ja, voorzitter, wij voelen er weinig voor om in te stemmen met dit verhaal. Vooral ook omdat we als Molenwaard natuurlijk doende zijn om onze eigen bedrijvigheid in beeld te brengen en daar een visie op te ontwikkelen. En inmiddels doen de bedrijven zelf ook stevig mee. We hebben inmiddels van Gelkenes een vraag gehad voor een uitbreiding van 9 hectare. Ja, hoe moeten we daar nu mee omgaan en hoe past dat überhaupt in ons de visie en hoe past dat in die strategie? Ja, voorzitter, we zouden eigenlijk alleen maar in kunnen stemmen wanneer we zeker weten dat deze strategie past in onze eigen toekomstige visie op bedrijvigheid. Maar goed, die visie is niet gereed, dan moet hij mee aan de slag. Dus samenvattend vinden we deze strategie overbodig en we zouden graag de wethouder op willen roepen om zo snel mogelijk met een nieuw plan te komen, een nieuwe strategie, die past bij de ambities en de belangen die wij als Molenwaard hebben.
Dank u wel, CDA-fractie. Meneer Breedveld.
Dank u wel, voorzitter. Ja, veel is er inmiddels gezegd. En soms denk ik wel eens als je het stuk goed doorworstelt, dan zie je dat Gorinchem wel de prijswinner is uit dit hele gebeuren met zijn hectare van de Grote Haar. Die heeft goed voor zich verzorgd. Zelfs zo in de stukken dat er geen datum vermeld staat. Als het niet haalbaar is, blijft het gewoon overeind. Maar er is geen datum, dat is niet gelimiteerd. Dus wij vinden dat nog wat. Dan het rapport, dus wat geschreven is door Ecoris. Het is ook moeilijk om naar de toekomst te kijken. We zien daar een planning, onder andere, daar hebben ze afkortingen voor, GE, die een totaal opgeeft over de periode van 25 jaar van 77 hectare. Maar een RC, dan kan het ook 25 hectare zijn. Dus het is heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Dan de 3 hectare voor Molenwaard. Mijn vraag is dat per jaar? Want dan kom je aan 3x25. Dan kunnen we even vooruit. Maar dat is me ook niet duidelijk uit dat stuk. Dus wat dat betreft komen we nog beter weg als de rest. Dan zien we dat in dat rapport zien we verder staan op bladzij 24, 2 hectare voor de gemeente Nieuw-Lekkerland. Voor Gelkenes komt dat op die bladzij niet voor, maar Gelkenes komt wel voor op bladzij 21 met 11 hectare. En daarna wordt het niet meer vermeld in het rapport. Dus ja, hoe ga je daarmee om? Ik geloof wat de buurman zei van de ChristenUnie, dat de verdere zaken over milieu en duurzaamheid en invullingen niet direct thuis horen in dit rapport, want dat vereist een totale andere visie. Ik zou dat ook gesplitst willen zien. Dan is er een punt wat wij dus toch wel ook bekeken hebben. Dat zijn de vrijkomende bedrijfspanden.
Heer Lems dus wil graag even interrumperen, heer Breedveld.
Ja, volgens onze fractie kun je bedrijvigheid niet loszien van de omgeving. En wij bepleiten juist.
Reageert u op de heer Breedveld?
Sorry, de heer Breedveld. Ja, ja. En ik zou de heer Breedveld mee willen geven om die bedrijvigheid juist in de omgeving en in de maatschappelijke opgave te plaatsen. We kunnen ervoor kiezen om de bedrijvigheid ongebreideld te laten groeien. Hè. Elke jaar zoveel hectare erbij. Maar tegelijkertijd zal het ook ergens weer begrensd moeten worden. En we moeten met elkaar zoeken van waar is die balans. En dat is de zoektocht die we hebben met elkaar. En er hoort ook innovatie bij, duurzaamheid, landschap enzovoorts. Hoe kunnen we bedrijvigheid en een maatschappelijke opgave hand in hand samen laten gaan?
Nou, ik denk dat je het een moet doen en het andere niet nalaten. We hebben hier een rapport wat dus, laten we zeggen, over vierkante meters praat, over hectare. En hoe je dat dadelijk in gaat vullen en welke eisen je eraan stelt. Nou, we hebben een kookboek, daar staat ook nog wel het een en ander in. Dus daar zijn zoveel mogelijkheden, maar dit is een inventarisatie over de behoeften die er zou kunnen zijn voor de bedrijfspanden. Dan verder vragen wij aandacht voor de vrijkomende bedrijfspanden die dus in de lintbebouwing zitten. Die vrijkomende panden zouden wij voor willen stellen om die in ieder geval toe te voegen aan die 3x25 hectare die we dus hebben. Of die 3 hectare en die bebouwingen daarbij te doen. Want dat zijn toch zaken die je dadelijk in gaat ruilen waar wat anders mee gebeurt. En het zou mooi zijn dat we in ieder geval die toe kunnen voegen bij die 3 hectare. Dat was het ongeveer zo'n beetje wat ik daarvan wil, of wat wij daarvan wilden zeggen. Voor de rest, laten we zeggen, vinden wij het een goed rapport. En het geeft duidelijk weer wat de eventuele behoeftes zijn die we dus nodig hebben naar de toekomst toe.
Dank u wel, heer Breedveld, SGP-fractie. Zo groot.
Dank u wel, voorzitter. Ja, betreft deze strategie vragen we ons en hebben we echt erboven gezet van welk belang heeft de gemeente Molenwaard nu om hiermee in te stemmen? Ik vind dat dat toch wel een belangrijke vraag is als je zo'n stuk gaat behandelen. En daarbij wil je ook gelijk je eigen visie en beleid er tegenover zetten om ook te meten en te zien van past dat of zitten er knelpunten? Nou, dat hebben we op dit moment niet kunnen doen. is wel aangegeven van, nou, 17 november, krijgen we een stukje doorkijk. Ja, en als we die doorkijk krijgen, ja, dan vragen we echt ons af naar de volgende vraagstukken. Hoe zit het met die 9 hectare bij Gelkenes? Daar zullen wij als raad ook de vraag moeten stellen, hoe ver willen we daar uitbreiden? Naar het westen en naar het zuiden. En hoe is dat tot stand gekomen? Nou, wat is ons beleid ten opzichte van de andere bedrijventerreinen? Denk ik aan Nieuw-Lekkerland, maar ook Blesterschaaf, Molenschaaf. Nou, die suggestie van de heer Breedveld om oude locaties die je saneert weer in te zetten is natuurlijk een hele goede. Dus daar moeten we ook echt over nadenken. En wat ons betreft moeten de vele bedrijven in Molenwaard ook echt de ruimte krijgen om te groeien. En willen voorkomen dat zij noodgedwongen moeten verplaatsen naar regionale bedrijventerreinen. Juist deze bedrijven zijn verbonden aan onze kernen en leveren in veel gevallen een bijdrage aan de leefbaarheid. Dus willen we bedrijven ook de gelegenheid geven om te groeien naar behoefte. Dus is het belangrijk om onze visie bedrijventerreinen Molenwaard af te stemmen op de behoeften en de bijbehorende groeicompetentie. En dat moeten we echt met elkaar in beeld gaan brengen. We moeten niet nu zomaar ergens instemmen en die behoeften niet in beeld hebben. Dat is echt het meest verkeerde wat we kunnen doen. Ja, en als je dan een terugkijkje doet naar Molenschaaf, ja, ook daar naar kijken zeg ik, het is toch wel hapsnap. Het ligt geen visie. Het had toch mooi geweest als daar op een gegeven moment een stukje ook de structuurvisie in had voorzien. Zulke soort dingen waar we uit willen breiden, moeten we ook onze structuurvisies daarop afstemmen. Ja, en dan die 3 hectare. Ja, wat is nu 3 hectare? Als er een heel aantal bedrijven zijn die willen uitbreiden in een hoogconjunctuur, en daar zitten we nu in, dan is die 3 hectare zo weg. En dat is natuurlijk zonde als we, zeker bij Gelkenes, als we daar ook horen dat daar een duidelijke behoefte is, dat we daar zo laconiek mee omgaan om daar nu hier ook zo mee in te stemmen met die 3 hectare. Dus daar moeten we ook echt met elkaar discussie over voeren. Dus ja, wij vragen ons dus echt, ja, wethouder, overtuig ons nu eens van waarom dat we vanavond hier mee in moeten stemmen en wat de meerwaarde is voor Molenwaard.
Dank u wel, heer De Groot. Partij van de fractie is Spaans.
Ja, voorzitter, het gebeurt me niet vaak, maar ik ben in totale verwarring. Want ik snap helemaal niks van de ophef. Want ik heb in het hele rapport niks gelezen wat we niet al wisten. Wat niet al gewoon al lang figerend beleid is. En waar we gewoon eigenlijk een soort wat dat betreft denk ik dat de heer Lems eigenlijk wel gelijk heeft. Misschien worden we in verwarring gebracht door dat woordje visie erboven. Maar verder is het gewoon een herbevestiging van afspraken die we al eerder hebben gemaakt. En wordt op een nette manier neergelegd waar welke bedrijfterreinen komen en hoe we daarmee omgaan met elkaar. En volgens mij doen we het al jaren zo. En wordt dat hier herbevestigd. Dus ik zie geen enkel. En de ruimte die we daarmee hebben wordt niet groter of kleiner dan we nu hebben. Er wordt wat. Ik zie allerlei emotionele reacties over die 3 hectare. Terwijl als we gewoon naar de cijfers kijken, dan hebben we nog meer dan genoeg grond om uit te geven. En we geven 1,5 hectare per jaar uit op 10 jaar lang. Ik heb niet het idee dat er bedrijven staan te springen bij ons. Die zeggen, we willen nu morgen 6 hectare vullen. Dus ik wil, waar hebben we het allemaal over met elkaar? Dus toen wij dat zo lazen, toen was ik heel nuchter. En denk van, nou ja, goed, het biedt kennelijk voor het college. Zegt, het biedt voldoende ruimte om ons eigen beleid in te vullen. We kunnen het doen. Dus waarom zouden wij tegen zijn? Ik wil niet zeggen dat we het een goed stuk vinden. Want wat dat betreft delen we helemaal de kritiek die de ChristenUnie-fractie had. Want het is natuurlijk in geen kant een visie. Op elke pagina staat bijna, we willen geen door hectare verdeelstuk schrijven. Het is gewoon een door hectare verdeelstuk, laten we eerlijk wezen. Er zit geen visie achter, er zit geen idee achter, er zit geen bovenregionale idee achter. Maar goed, willen we wel hebben. Misschien moeten we instemmen en dan het woordje visie doorstrepen en zijn we dan allemaal tevreden. Misschien is dat de beste oplossing. Dank u wel.
Dank u wel, heer Spaans. Beralde.
Dank u wel, voorzitter.
Dat is toch zo?
Even een paar dingen op een rij zetten. Ben ik hoorbaar? Ik hoor een microfoon. Oh, er stond een microfoon. Oké. Okay. Even een paar dingen. In het kader van bedrijfsterreinenstrategie, wat op verzoek van met name dus Gorinchem ook aan de orde is gekomen. Hè? Dan praten we over de ontwikkeling van de grote haar. Heeft Ecoris ook een onderzoek verricht. En die heeft ook gekeken naar 12. Het onderzoek van 2012. Dan hebben ze de metagegevens van 2012. Dat is een hele technische, dat geef ik ook wel antwoord op de vraag van mevrouw Van der Haven. Hebben ze gebruikt en hebben ze gekeken van is dit nog steeds van toepassing in deze huidige situatie, in de conjunctuur zoals we het nu die hebben. En ze zijn dus tot de conclusie gekomen dat het zo was. Nou, op basis van die gegevens en op basis van het advies, want dat is ook geschreven door Ecoris, is dit plan voorgelegd. Waarin wij dus heel duidelijk lokale behoeften vanuit Molenwaardse, en lokale behoeften heb ik het over op dat moment, want dit stuk ligt al een hele tijd, dat weet u ook wel. Vandaar dat er ook 5 juli staat als zijnde van ondertekeningsdatum van de brief. Hebben wij toen gezegd van onder die omstandigheden, met die kennis op dat moment, vinden wij belangrijk dat wanneer wij een bijdrage leveren aan de regio, aan de ontwikkeling, zoals wij in de regionale visie van 2030 met elkaar hebben afgesproken, want dat zal u ook niet vreemd zijn, dat met name de economische ontwikkelingen in de assen van A27 en A15 zouden plaatsvinden. Dit is in het verlengde daarvan. En meneer Spaans, u heeft wel gelijk. Dit is een poging om van die eenvoudige hectare discussie los te laten, maar ja, dit is een poging. Poging. Het moet veel beter kunnen. Dit wil ik even als eerste neerzetten. Tweede is, wij hebben in het kader van onze heroriëntatie binnen de gemeente op diverse terreinen, dan hebben we het over, zoals ik het benoemde van, zoals u ook bekend is, door middel van een raadsinformatiebrief, zijn we dus met onderzoeken bezig over de agrarische sector, over de toeristische ontwikkelingen, over wonen en over bedrijvigheid. En die komen dus straks bij elkaar. En dat levert uiteindelijk een totaalbeeld op wat integraal is. En ook dat stukje van bedrijvigheid is uitgevoerd door Ecoris. Vervolgens kreeg ik 10 dagen geleden ongeveer in mijn handen het rapport wat in opdracht van Gelkenis is uitgevoerd. Ook uitgevoerd door Ecoris. En het opvallende daarin is dat in opdracht van ons een rapport wordt geleverd op het moment wat op tafel ligt. En er wordt dus als conclusie meegegeven, terwijl ze dus dezelfde gegevens hebben gebruikt, dat ze zeggen van ga kijken naar bestaande bedrijventerreinen, ga eens kijken hoe je dat kunt intensiveren en verdichten. Dat is een letterlijke conclusie die ze ons meegeven. En Gelkenis krijgt een hele andere conclusie. Oftewel, praten over uitbreidingsbehoeften. En dat vind ik wel een hele vreemde, als hetzelfde bedrijf, met dezelfde gegevens, een onderzoek doet over dit gebied, dat ze dus 2 verschillende conclusies trekken. Dat was voor mij, in ieder geval als verantwoordelijke wethouder, ook wel een punt. Dat ik zei van, nou, dan wil ik eens even met Ecoris aan de slag. Eens even kijken hoe zij deze conclusies kunnen onderschrijven. En hoe zij tot deze conclusies zijn gekomen. Op dit punt zijn wij nu. En over dit stuk.
Mevrouw de Haven. En dan even Wems.
Hoe weet u dan dat dezelfde gegevens zijn gebruikt? Ja. Kijk, wij hebben alleen het rapport gehad van Gelkenis. Wij hebben niet het rapport gehad wat de gemeente heeft laten onderzoeken. Dus ik moet u dan op uw woord geloven dat dit de uitkomst is. Maar ja. U zegt van ze zijn van dezelfde gegevens uitgegaan. Waar baseert u dat dan op?
Dat rapport ligt al enkele weken ambtelijk en dan wordt dat dan geanalyseerd en bekeken enzovoorts. En die vraag is gesteld. En op basis van die vraag komt het naar voren dat de gegevens die zij dus voor ons onderzoek hebben gebruikt, hetzelfde gegevens hebben ze dus ook gebruikt voor het onderzoek van Gelkenis. Dat vind ik wel opvallend, voorzitter. Dan wil ik even terug naar zeg maar onze poging van bedrijfsterreinenstrategie in de regio.
Mag ik hier Lems even interromperen? Wethouder, ga je gang.
Ja, ik begrijp dat de gegevens hetzelfde zijn, maar misschien is de vraagstelling anders geweest. Misschien dat, maar goed, ik probeer even te helpen hoor. Vanuit Gelkenis gevraagd is van, joh, hoeveel uitbreiding is er nodig, maar op de traditionele manier? En dat wij als gemeente misschien gevraagd hebben, hoe is uitbreiding nodig op een innovatieve manier? Hè, denk bijvoorbeeld aan parkeren bovenop daken enzovoort. Dat je op een innovatieve manier met minder ruimtebeslag uit kan. Zou dat misschien het verschil kunnen zijn?
Voorzitter, zoals ik al zei, van dat rapport van Gelkenis hebben we dus sinds tien dagen in bezit. En daar zullen we inderdaad ook naar de vraagstelling kijken en dan zullen we dus ook naar de conclusies kijken. En dan zal dus Ecoris ook wel moeten kunnen uitleggen wat de vraagstelling is geweest en wat de conclusies zijn geweest van hun. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dat moet nog plaatsvinden. En ten aanzien van bedrijventerreinenstrategie, voorzitter. Ik zei in mijn eerste aanleg heb ik verteld dat dit niet in beton is gegoten wat ons betreft. Want wat wij belangrijk vinden is dat de bedrijvigheid in Molenwaard wel mag blijven groeien. Want dat is, het zou wel gek zijn als ik dus vanuit mijn portefeuille zeg van nee hoor, nee, laten we dat maar beknotten. Maar onder die gegevens, toen dit bedrijventerreinenstrategie tot stand kwam, hebben wij ook gekeken wat de harde afspraken en de zachte afspraken waren. En dan kom ik dus tot 11 hectare vraag van de VVD-fractie. Want er staat dus in de stukken van 2006, als ik me niet vergis, van Liesveld destijds, is de uitbreidingsbehoefte op Gelkenis op 11 hectare gezet. En er werd dan gezegd, van dit is een halfzachte uitbreiding. En dat kon dus niet meteen verzilverd worden. En dat is dus blijven voortsudderen tot 10 dagen geleden. Waarop ik dus dat rapport onder ogen kreeg, waar dus een hele andere conclusie staat. Nou, ik kan wel zeggen, dat rapport leg ik naast meneer. Dat gaan we dus niet doen. Wat wij, wat mij betreft, gaan doen, is dat wij in eerste instantie helderheid vragen bij Ecoris. Vervolgens het rapport wat door in opdracht van Gelkenis is vervaardigd, ook meenemen in onze afweging van het zeg maar totale beeld van bedrijvigheid in relatie tot groen in Molenwaard. En dan zullen wij dus uiteindelijk tot een resultaat komen wat dus aan zal geven waar de behoefte zit en hoe de behoefte in elkaar steekt en wat we daarin kunnen doen. Oftewel, dit is een exercitie die wij zullen gaan doen de komende tijd. Want het is niet zo van, we hebben een bedrijfsterreinenstrategie in de regio en we gaan op de handen zitten. Nee, we gaan dus hiermee aan de slag. En dan zullen wij dus bepalen wat wij dus als Molenwaard nodig hebben. En dan zullen we dus ook vervolgens, ook in de regio, de wegen gaan zoeken. En ook in de provincie, want dat hebben we die provincie ook bij nodig.
Mevrouw van der Haven.
Ja, wethouder, hoor ik u nu elke keer zeggen van we gaan kijken wat de behoefte is aan bedrijfsterreinen en dan afweging en kijken wat de behoefte is aan groen en dan maakt u een afweging. Zegt u dat nu? Of? En wat is daar het verband tussen? Want dat ontgaat me dan een beetje. Want, stelt u dan zeg van we moeten in de gemeente Molenwaard zoveel groen hebben en dan is er maar zoveel plaats voor bedrijventerrein. Of draai het om, er is behoefte aan zoveel bedrijventerrein en we hebben een opgave voor om leefbaar te blijven en werkgelegenheid te voorzien. Ja, dus ik bedoel, dan is het aan de gemeenteraad, denk ik, om de afweging te maken wat op dat moment belangrijker is.
Volgens mij geeft u het antwoord al.
Oh, dat gaat u dan in dat rapport meegeven?
Ja. Voorzitter, ik heb het niet alleen maar over bedrijventerreinen gehad, we hebben het ook over wonen gehad, we hebben het over bedrijvigheid in de agrarische sector gehad en we hebben het ook over toeristische ontwikkelingen gehad. En dat is een totale pakket en daar krijgt u mee te maken als raad. En dan zullen wij dus als college in ieder geval aan u voorleggen wat voor keuzes daarin te maken zijn en wat de verhoudingen daarin zijn. En dat zal dus ook wel mede bepalend zijn. En welke, over welke hectares eventuele uitbreiding bedrijventerreinen we het hebben.
En dat heeft u 19 november af.
Het hadden.
Nee, 19 november hebben wij het niet af. Dan hebben wij dus de eindconclusies van de onderzoeken die dan aan u voorgesteld worden. En dan vervolgens wordt dat verwerkt tot een integraal geheel. En dan komen we dus tot conclusies. En de bedoeling is dat in december 2016 gaat plaatsvinden.
Oei. Heer Bekker.
Ja, we zijn vooral al een aantal jaren heel erg druk bezig met onderzoeken. Maar we hebben hier een collegeperiode die misschien wel een jaar of vijf gaat duren. Maar dat is niet alleen dit dossier. Maar wanneer gaan we ook eens een keer tot afronding en tot stappen komen? Want onderzoeken doen we wel heel erg veel. We zijn er heel erg druk mee bezig. Maar als je dat nou een aantal jaren hoort, dan de wethouder geeft nu aan dat hij toch wel denkt in december 2016 tot een eindconclusie te komen. Nou, we zullen hem in ieder geval die tijd geven om dat dan af te ronden. Maar laten we ook eens een keer stappen zetten. We zitten er nu toch gezellig met z'n 21 jaar of 5. Wel een keer afronden bepaalde zaken en niet bezig blijven.
Bedelde.
Voorzitter, ik heb een wedervraag. Wat wilt u afgerond hebben hierin? Want als de bedrijfsterreinen behoefte tot nu toe heel beperkt is geweest met de zachte en de harde eisen die er tot nu toe waren, en dat er 10 dagen geleden nu een nieuwe vraag is gekomen, wat wilt u opgelost hebben?
Ik heb aangegeven dat de visie zoals die er ligt, dat dat voor ons een herbevestiging is van keuzes waar wij niet achter staan. Daar ben ik mee begonnen, dus ook om maar even een antwoord te geven op meneer Spaans op zijn totale verwarring. Het is een herbevestiging van stappen die al eerder gezet zijn. Maar ik denk op het moment dat er dan een aantoonbare vraag is. Nou, het is natuurlijk heel bijzonder dat je dezelfde partij vraagt om een rapport te schrijven als twee verschillende opdrachtgevers en er komt een wat andere conclusie uit. Nou, ik heb begrepen dat u het eigen rapport, dat is dus nog niet met ons gedeeld. Ik zou het toch graag willen zien dat nu geanalyseerd wordt en dat soort zaken. Maar laten we ook proberen deze discussie een keer af te ronden of dat er een vraag is of dat jij moet gaan bijden of niet. Dat we een keer kunnen zeggen van nou, we bewegen en we maken daar een keuze over. Nou, u noemde dan, het woord was december 2016. Nou, wij zien dat voorstel van u tegemoet.
Goed. Heer Breedveld. Ik wil u zo een voorstel doen.
Ik kom nog even op die 3 hectare terug. Is dat voor 25 jaar? Als ik kijk, er is
per jaar.
Is dat per jaar?
Per industrie, per jaar is dat.
Per jaar, zei ik. Net al.
Voorzitter, dat is een... Dat is een flexibilisering die ik zelf heb ingebracht in de zin van kijkend naar de behoefte op dat moment, hè, zoals ik al zei, was het van er was behoefte en ik heb toen gezegd van op het moment dat de ontwikkelingen in Gorinchem binnenwaart op slot zetten, ben ik bij voorbaat al tegen de ontwikkelingen. Nou, dat was dus een aanleiding om dan op een andere manier daarmee om te gaan. En wij hebben toen gezegd van oké, dan gaan we dus tot 3 hectare. En dat was ook een mooi compromis wat ook door de provincie is gedeeld. Dan moet dat dus binnen de regio opgelost worden. En daar hebben we dus niet van of het nou per maand is, per week is, per jaar is. Nee, we gaan kijken naar de behoeften. En een van de eerste behoeftes is ook al volgens mij aan de orde en dat is mondafdekking.
Ja, je dikke.
Als ik de wethouder dus goed beluister, zal het dus ook per industrieterrein 3 hectare per jaar kunnen zijn. Dat zegt u toch?
Als wij met elkaar vinden dat dat een goede ontwikkeling is en dat we dat uitstekend kunnen uitleggen en dan ook kunnen toetsen aan de ladder van de verstedelijke of duurzame verstedelijking, dan kunnen we dat gewoon doen. In principe wel. Maar ja, zo zijn er. Maar goed, de theorie en de praktijk zal het wel anders zijn, maar we moeten wel. Die mogelijkheid is er wel, die kunnen we er ook al gebruik van maken.
Ik vind het een prachtige principiële uitspraak, wethouder. Dank u wel.
Goed. Heer Breedveld, dan sluiten we de beraadslaging af.
Ja, nou, ik ben daar natuurlijk ontzettend blij mee. Of wij zijn daar ontzettend blij mee met deze uitspraak. Want ik zat zo te kijken dat we dus over de slechtste 3 jaren, dus 2012, 2015. Toen hebben wij gezamenlijk al voor 1 hectare gedaan. In de slechtste tijd en een goede tijd gaat komen en de ruimte die je nu gegeven hebt, nou, dat is voor Molenwaard natuurlijk heel goed. Maar daarnaast blijft er nog een vraag over. Gorinchem is en blijft dominant in het gebeuren. En het is niet gelimiteerd wanneer, als die dat niet gerealiseerd kan krijgen, tot hoe lang krijgt hij de tijd om dat te realiseren?
Wethouder.
Voorzitter, we hebben het hier over hectares. En, maar ik wil me niet laten beperken door hectares. Dus tot hoeverre gaan we het hebben over de hectares die misschien wel overblijven van grote haren of niet? Ik denk nee, wij gaan wat mij betreft onze gang. En dan gaan we dus aantonen waar er behoefte is. En als er behoefte is, gaan we ons er hard voor maken. En dan komen we er wel. En ja, dan ga ik me niet afvragen of dat in 2020, 2030 of 2040 moet zijn. En die afspraken zijn niet gemaakt. In ieder geval, dat kunt u ook aan de stukken zien.
Goed, dank u wel. Mag ik u het volgende voorstellen? Ik zou de griffier willen vragen om een andere brief namens uw raad te schrijven dan u een concept is voorgelegd. En die brief die zal ongeveer, ik kijk ook even naar de wethouder, ongeveer de volgende inhoud kunnen hebben. Dat de Raad van Molenwaard unaniem kritisch staat tegenover de strategische, de regionale bedrijventerreinstrategie AV 2016. En eigenlijk de naam visie of strategie niet mag of kan dragen. Omdat met name er heel veel kwantitatieve uitspraken worden gedaan, over hectares wordt gesproken. En te weinig kwalitatieve benaderingen plaatsvinden rondom de bedrijventerreinstrategie. Dat punt heb ik opgetekend uit de bijdrage van uw fractie. Ten tweede hebben we gehoord dat in de bedrijventerreinstrategie zoals die nu voor ligt, u onvoldoende herkent de lokale situatie van Molenwaard. Ten meer omdat onlangs door hetzelfde bureau wat deze bedrijventerreinstrategie, moet u even goed luisteren wat ik nu ga zeggen, ten meer omdat hetzelfde bureau en wat de bedrijfsstrategie AV 2016 heeft gemaakt, ook een onderzoek heeft uitgevoerd naar de behoeften op bedrijventerrein Gelkenis. Dat onderzoek is ons onlangs bekend geworden en we graag om die reden, en dat is tegenstrijdig, om die reden graag om een heroriëntatie vragen rondom deze bedrijventerreinstrategie. Mevrouw Van Daven.
En zoals u zelf aangeeft, diezelfde bedrijf doet ook een onderzoek voor Molenwaard.
Ja.
Dus ik bedoel, ja, dan is het heel dubbel op. Dan doet hij 3 onderzoeken met uiteindelijk 3 verschillende rapporten en andere conclusies.
Ik zet nu wel hele forse stappen, maar kijk even naar de wethouder. Of kunt u, als deze reactie naar de regio toe gaat, want wat ik namelijk doe, is dat onderzoek van Gelkenis even ook terugleggen bij de regio, zodat er een brede afweging kan plaatsvinden. En rondom de bedrijventerreinstrategie. En dat helpt u denk ik ook.
Voorzitter, zoals u het voorstelt, zoals u dat verwoordt, denk ik dat het wel recht doet aan de discussie zoals dat hier heeft plaatsgevonden. En ik wil me daar ook wel hard voor maken. Graag.
Dan vragen we de griffier om een conceptbrief te maken en die nog even bij u langs te laten gaan. Zodat u zo nodig nog even de puntjes op de i kunt zetten. Dat zal niet gebeuren, want onze griffier schrijft alleen maar goede brieven. Wij gaan verder met onze agenda. De zienswijze voortgang project cultuur, educatie met kwaliteit 2017-2020. De SGP-fractie. Heer De Gruyter. Je hebt cultuur in de portefeuille.
Zeker. Ja. Ik schrik ervan. Ja. Wij hebben verder geen aanleiding gevonden voor het maken van opmerkingen en om een zienswijze in te dienen. Er ligt wel een voorstel van mevrouw van het CDA. Daar zullen we zo meteen op reageren.
Dat zullen we zo duidelijk horen.
Ja.
Tijdens de andere fractie. Heer De Kruik.
Ja, het betreft enkel die zienswijze.
De Partij van de Arbeid vindt het mooi dat 39 van de 70 scholen hier in de regio aan meedoen. Het is en dat zijn hoofdzakelijk, als we over die 70 scholen praten, kleine scholen. En als je kijkt naar het bedrag wat ze op jaarbasis per leerlingen krijgen, kunnen de kleine scholen met name daar weinig mee. He, want er is gewoon te weinig geld om iets van op te tuigen. Goed dat er al 39 van die 70 scholen actief zich inzetten voor cultuureducatie. En wij gaan akkoord met de zienswijze die voor ligt.
Oké. Dat geldt ook voor de fractie van gemeentebelangen? Nee.
Nee, want ik heb nog een vraag. Als ik het goed begrijp, en dat is eigenlijk een vraag, is dit een voortgang vanuit een vierjarig project, Cultuur met Kwaliteit, laat goede en mooie resultaten zien voor de scholen. En zoals de heer De Kruik zegt, met name de kleine scholen, die kunnen zichzelf wat minder bedruipen, dus die hebben wat extra geld nodig. Maar hoe zit het nu? Want scholen krijgen ook vanuit cultuureducatie, vanuit het Rijk, ruim een tientje. Daarnaast hebben we ook nog Molenwaard actief. Ik heb het gevoel dat we aan dubbelingen doen. Maar dat moet de wethouder maar even uitleggen.
Okay. De VVD-fractie. Dank u wel.
Ja, ik dacht dat we makkelijk konden instemmen hiermee. Maar ik zou graag inderdaad even een antwoord willen hebben op de vragen die nu gesteld zijn. En ik zie ook dat er nog een amendement van het CDA ligt. Dus ik wacht even tot ik dat gehoord heb.
Nou, de fractie van de ChristenUnie, heer Jonker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn akkoord met het voorstel. En ik denk zelfs als je bij elkaar gaat optellen, dan is het eigenlijk nog maar bar weinig wat er aan cultuur wordt gedaan. En elke euro die daaraan verstevigd kan worden, met brede zin van cultuur, educatie, daar zijn we een warm voorstander van. Dus hier staan we achter.
Dank u wel, mevrouw Korva. Iedereen heeft vol blijde verwachting.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nee, cultuuronderwijs en cultuureducatie is heel erg belangrijk. En het is ook verplicht, de inspectie controleert erop. De scholen krijgen inderdaad via de prestatiebox geld om met leerlingen activiteiten te doen. Maar het is denk ik ook heel goed dat er in de regio zo'n project is om qua beleid en om een coördinator in de scholen bijvoorbeeld op te leiden. En want in scholen is het anders best wel eens lastig om iets op gang te krijgen. Dat is nu helemaal zo. En het mooie van dit project is ook dat het zijn lokale scholen, maar ook lokale cultuuraanbieders. Dat is natuurlijk ook heel erg mooi. De muziekscholen, wie dan ook maar met muziek of kunst of cultuur of cultuurhistorie bezig is. Dat is ook heel erg goed. Het enige is dat in heel Nederland doen de provincies mee. En in het vorige traject heeft ook onze provincie al gezegd van nou, wij staan daar niet zo achter. Toen hebben ze dan nog wel 15 cent per inwoner meegedaan. En wij hebben er wat moeite mee dat als een provincie zegt we doen daar niet aan mee, dat we dan als gemeente één op één dat gat maar opvullen. En dan denk ik, dan moeten we dat maar aan de scholen en aan de cultuuraanbieders uitleggen dat wij hier nou eenmaal een provincie hebben die dat niet doet. Want we gaan straks ook weer eens een keer voor de provinciale staten kiezen. En dat is nooit iets politieks aan de hand daar. Dit soort dingen. Maar laat iedereen dan maar voelen dat de provincie daar niet aan mee wenst te doen. En het probleem is denk ik dan nog steeds niet zo heel erg groot. Want ook met 40 cent per leerling kan gewoon zo'n project ingediend worden. En het is ook mogelijk dat je toch naar die 55 cent toe gaat door bij partners die dat matchingsbedrag bij elkaar te krijgen. Dus dat zijn dan dingen die denk ik de regio AV maar uit moet zoeken of ze naar 55 gaan of dat ze met 40 cent die aanvraag indienen. En een ander dingetje wat ik ook wel een beetje principieel vind is als je een subsidieregeling hebt, dan moet je eigenlijk willen dat iedereen die aan het begin zijn nek uitsteekt daar ook echt wel profijt van heeft. En iedereen die wacht op misschien wel de zesde subsidieregeling, dat een keer een beetje gaat voelen. Dus in dit geval zou je ook kunnen zeggen van nou, 15 cent, blijft nog 40 over, dus zeg maar ongeveer een vijfde deel. Je zou kunnen zeggen, die cursussen die nu nog gegeven worden, die doe je nog een jaar gratis. Want de scholen kunnen er gratis aan deelnemen en die cultuurinstellingen. volgende jaren iets meer een eigen bijdrage. Het jaar daarna nog iets meer. En het laatste jaar bijvoorbeeld de helft of zo. Dan heb je die 15 cent al boven tafel. En voor het jaar daarna, als de subsidieregeling misschien stopt, is de overgang niet zo groot. En ik denk dat het ook de scholen wat en de cultuurinstanties wat aanwakkert om vooral wat snel nu ook mee te gaan doen. Want in feite hebben er natuurlijk een hele aantal ook die 4 jaar wel al voorbij laten gaan. En een ander punt, het is inderdaad een voortgang van dat project. Er kunnen ook wel andere stappen ingezet worden, want als er dan eenmaal een cultuurcoach is, moet zo'n school natuurlijk ook wel weer verder. Dan moet het ook nog weer in het hele team geborgd worden. Maar er zijn dus ook dingen die in de stijger staan. Dus heel veel opstartwerk is gedaan. De cursussen zijn er. Drie voor de cultuuraanbieders en 3 voor de scholen. Ik denk ook dat ook dat wel wat financiële ruimte geeft. Dus dat is de reden waarom wij een amendement in willen dienen. Om toch een zienswijze in te dienen. Waar dan die 15 cent per inwoner, dat we die niet zonder meer aanvullen. Om de genoemde redenen.
Dank u wel. Dus dit is het amendement. Het voorgestelde besluit wordt als volgt aangepakt. De gemeenteraad van Molenwaard besluit als zienswijze naar voren te brengen. Bezwaar te maken tegen de aanvullende bijdrage van 15 cent per inwoner voor het project cultuur, educatie met kwaliteit. Dat is het voorgestelde amendement. Heer Jonker,
ga je gang. Ja, ik weet niet of ik daarop mag reageren.
Ja.
Ik ben het met 2 dingen eens zoals de CDA-fractie dat stelt. Het is inderdaad jammer dat de provincie, en dat gebeurt meer ook met de landelijke overheid, dat we geconfronteerd worden met u doet het goed, uw best, maar het geld dat krijgt u niet meer van ons. En het tweede is inderdaad dat het ook heel belangrijk is. Dat waren ook uw eerste woorden, dat onderschrijft u ook inderdaad in het amendement. Maar juist omdat het zo belangrijk is en het maar om die 15 cent gaat, zijn wij van mening om dan juist die aanjaagfunctie. Maar ik ben het meteen als het op een langere termijn zou zijn. Hè? Dus stel dat je dat volgend jaar wat ruimer van tevoren al zou kunnen inbrengen. Want die zienswijze die er nou staat moet voor 15 oktober. Je zadelt 1. De regio op met iets wat daar al een keer besloten is. Hè. We hebben in de GR-regelingen vaak samen op trapje op, trapje af. Eerst moet je erop gaan voordat je eraf kan. En het tweede, het verschil van die 15 cent. Ik vind het zo belangrijk dat we daar nou juist een voorbeeld vanuit onze gemeente aan geven. Ook richting die scholen. Want laten we eerlijk zijn, het klinkt leuk, 10,90 euro, zeg maar 11 euro per leerling. Maar als je een klas hebt van 24, 25 man, dan krijg je 28 euro. Of 280 euro, nou daar kan je ook niet zoveel mee doen. En ja, en dan moet je dus ook geld zien pompen. Ik ben het helemaal met je eens dat je zegt van die projecten moeten straks met financiering en cofinanciering en subsidies gaan draaien. Maar dan moet je ze wel eerst de mogelijkheid geven tot. Dus dat is de reden waarom wij nu nog niet akkoord gaan met het amendement.
Dank u wel, de heer De Kruik.
Ja, ik vind eigenlijk, ik hoor een argument van dat we dit als drukmiddel naar de provincie moeten gaan gebruiken. Nou, dat vind ik geen goed argument, want dat gaat dan over de ruggen van de scholen heen. He, die worden daar de dupe van. Dat is 1. Hoe stuur je nou, als we met al die gemeenten samenwerken, want we praten ook over een verdubbeling door de Rijksoverheid van gelden, dus het gaat nog meer kosten. He, dus het is niet 15 cent, het is dus 30 cent. En we praten over 4.500 euro in zo'n geval. We praten over een beleidswijziging van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd en dat is veel duurder. Dat houdt ook rekening met identiteiten van scholen en richtingen van scholen. Kan ook iets concreets gebeuren over Molenwaard. Die ruimte gaat er dan ook als we over erfgoed, werelderfgoed praten. Nou, alles bij elkaar denk ik dat het noodzakelijk is ook dat je in de regio de krachten bundelt om met name die kleine scholen te bevoordelen. En ook was voor ons van belang dat er een regionale educatieve agenda hier ook positief in stond. Hè? Dus die vinden het ook een hele belangrijke, niet dat ik denk dat u vindt dat het niet belangrijk is, maar als dit nou ten koste gaat van de scholen, dan denk ik nou die 4.500 euro bijpassen vanuit de gemeenten, want er zijn meer gemeenten, en we praten over, je moet ook als we ons verwijderen, het gaat over het samengaan en dan moet je op zijn minst op 90.000 inwoners zitten. Als Molenwaard daar niet in mee zou gaan, dan gaat het maar over 15 cent. Maar ja, doe maar.
Dank u wel. Heer De Gruyter, een reactie?
Ja, het
Het lijkt een beetje op een drukmiddel die wordt neergelegd ten koste van de cliënt, in dit geval de school of de kinderen. En u weet allemaal, we zijn nog niet zo lang geleden zijn we hiermee gestart. En het is het waard om een stukje beleid op dit punt verder uit te werken. Ik denk dat dat ook een goede kans zou moeten krijgen. Als de provincie als een belangrijke partner op dit punt het af laat weten, dan kun je zeggen van ja, dat voeren we één op één door en dan is er ook maar minder beleid, er is gewoon minder geld. Het zou ook zo maar kunnen betekenen dat de scholen het alsnog op moeten hoesten. Ze willen daar toch wel bij betrokken zijn. Dan wordt dat bedrag per school en per leerling ook weer hoger. Dus wij zitten toch te kijken om het stuk beleid wat is opgezet, om dat niet in de kiem te smoren, maar om dat een stukje vervolg te geven. En eigenlijk, het gaat inderdaad om 4.500 euro. Het is niet onbelangrijk, maar het is wel van belang om het werk op zich, om dat toch overeind te houden. En ik heb de indruk dat toch voor kleine scholen, christelijke scholen, onder andere, dat toch een beetje tegen gaat werken. En ik zou juist willen pleiten om dit proces, wat nog niet zo lang terug is opgestart, en om dat verder uit te bouwen en niet nu al af te breken. Misschien moet dat later bij andere afwegingen wel, maar op dit moment is dat geen goed signaal naar onze kinderen.
Oké, voordat mevrouw Korva het woord geeft, zijn er nog meer reacties? Op in ieder geval mevrouw Korva.
Ik weet ook niet of ik nu eerst de wethouder...
Ja, ik ga de wethouder zo het woord geven. Want maar ik kan me voorstellen dat u even wil reageren wat ingebracht is.
Ja, ik vind het een beetje jammer dat het... Ik heb volgens mij niet gezegd dat het een drukmiddel is, alleen dat de situatie dan is zoals het is. En als iemand het af laat weten, dan is dat niet altijd direct onze... je kan dat verbloemen, je kan ook... zeggen, nou, zo is het gewoon. En ik heb volgens mij verschillende argumenten aangedragen waarom het niet minder hoeft te gaan.
Maar u gaat dan al een bezuiniging invoeren. Hè? Want u heeft een aantal voorbeelden genoemd.
Wij voeren geen bezuiniging in. Wij gaan voor 4 jaar gaan we extra weer aan dit project meedoen. Ja. Terwijl eigenlijk in 2013 bedacht was dat het een project voor 4 jaar zou zijn. Ja, ja. Dus wij zetten nu in één keer weer bijna 60.000 euro op cultuur in. En daar ben ik het hartstikke mee eens.
Concreet voorbeelden hoe dat scholen zouden moeten doen. En ze gaan nou juist niet van aanbod gestuurd, ze gaan naar vragen gestuurd.
Ja, maar dat is
helemaal willen.
Zo is het in de afgelopen 4 jaar opgezet.
Ja,
en
maar ik bedoel, wat u zei was dus duidelijk aanbod gestuurd, want u gaf ook voorbeelden van hoe dat u het dan geregeld wilde hebben. Maar misschien willen ze het wel anders. Als u teruggaat en u luistert terug, dan zult u even al 4 voorbeelden genoemd hoe dat u het in wilde vullen, hoe dat ze dat zouden terug kunnen verdienen, hoe dat ze er geen last van zouden hebben.
Ja, je bedoelt met die cursussen en zo. Nou, ik denk dat een school daar helemaal niks over te zeggen heeft, hoe die school dat, hoe dat de regio dat in gaat vullen, hoe ze de cursussen aanbieden. Maar ik vind wel dat de scholen de vraag moeten kunnen stellen, maar de regio moet natuurlijk wel uitvoeren wat wij als gezamenlijke gemeentes vinden.
Hebben ze daar geld voor nodig natuurlijk?
Ja, precies. Dat klopt. Maar ik heb volgens mij aangegeven dat er verschillende bronnen mogelijk zijn. En dat het iets is wat al 4 jaar loopt en waar je dus op voortborduurt. Nou, we weten allemaal of iets nieuws opstarten, wat de heer De Gruyter ook zegt. Dan moet je dat een kans geven, want dat kost moeite als je iets opstart. Maar als er al 39 van de 70 scholen meedoen, dan is het niet moeilijker om die overige 31 scholen daarbij te betrekken. Want er ligt een aanbod, want het is misschien wel vraag gestuurd wat ze met de cultuurinstellingen doen. Maar de cursussen, mogen ze wel kiezen welke ze doen, maar het is niet zo dat er nieuwe cursussen ontwikkeld worden. Zo vraag gestuurd is het nou ook weer niet. Het is gewoon de cultuurloper en gewoon de cursus ICC.
Ik heb een heel breed aanbod gezien, waar keuze uit gedaan. En als jij letterlijk in het beleidsstuk schrijft dat je van aanbod naar vraag stuurt, dan kun je dus vragen stellen. En dat betekent dus dat die gehonoreerd worden. En zeker als er voldoende geld is, dan zullen ze dat moeten honoreren.
Maar dat ik is zie nu al zo. Dat is de insteek van het project. Dat is niet iets wat gaat veranderen. Dat is wat ze 4 jaar al doen. En als u denkt dat met 40 cent per inwoner, dus met dat bedrag, niet voortgezet kan worden, dat snap ik niet. Dat snap ik niet. De opstartmoeilijkheden zijn geweest. De scholen weten er al van. Ik bedoel, als je normaal zo'n project begint, dan heb je een jaar dat er bijna niemand meedoet, omdat iedereen er nog aan moet wennen. Maar nu, zeg maar...
Hoe ziet u dat dan als Molenwaard dat doet in verhouding tot alle deelnemende gemeenten?
Ja, dat is wel een lastige.
Dat is een hele lastige, want dan praten we over nog meer geld.
Maar daar,
ja, en dan denk ik dat het project wel onder druk komt te
staan. Nou, ik denk dat als je ziet dat er nog 45.000 over zou blijven aan projectgeld, dat staat in dat staatje.
Ja, 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 maar het en was dan, dus meer, hè? En het is het bewijs, opstarten met enthousiasme is vaak al niet zo makkelijk. Maar om het vast te houden, het continueren in de ontwikkelkunde, is juist de kunst. Ja. En daar heb je heel veel inzet voor nodig.
En daar is die hele, dat hele project niet voor bedoeld, voor het voortzetten. Het project is bedoeld om dingen op te starten. En nu zijn er nog scholen die ook op moeten starten. Dit is niet iets wat 20 jaar blijft. Dat zei de heer Jonker ook al. Het gaat om iets wat je... Wat je opstart, maar dan wel iets wat al 4 jaar opstart en dan nu 4 jaar verlengd wordt. Maar scholen moeten hier niet structureel, en ook de cultuurinstellingen moeten hier niet structureel op gaan vertrouwen. En ik denk dat we daar, dat alleen al zou bijna een argument kunnen zijn om niet vanzelfsprekend het gaatje te dichten wat er is.
Heer Jonker, dan gaan we zo naar de wethouder toe.
Eén kleine opmerking. Ik ben het deels met u eens, maar ik blijf achter mijn verhaal staan dat het, zoals je het zelf verwoordt, dat het alleen met die 55 cent gewoon succesvoller kan zijn om dingen op te starten. Want ook als je nu een totaalplaatje bij elkaar optelt in euro's en je gaat het delen door die 39 scholen, dan is het nog een marginaal bedrag. Als wij zien, vanaf 1998 denk ik, tot 2008, hoe toen cultuurgeld, hoeveel dat er gegeven is, toen is er echt alles wegbezuinigd. Het was een kaalslag in het hele onderwijsveld wat betreft cultuur, kunst, muziek en allerlei andere vormen van onderwijs. Breed, hè? Openbare scholen, christelijke scholen, overal viel dat weg. Nu zijn we eindelijk weer in de moed, behalve dan de provincie. Maar goed, daar praten we dan maar niet over. Dan geven wij maar het voorbeeld als Molenwaard dat wij nog een gezichtsbepalende bijdrage kunnen geven. Dus ja, okay. Hoe mooi het pleidooi ook geweest is, wij kunnen er niet achter staan.
Dank u wel. Heer de Gruyter nog, en dan gaan we weer.
Ter ondersteuning toch ook weer een opmerking. Ik dacht dat het projectmatig draait het al langer, dat klopt. Maar er zijn een aantal scholen absoluut wat later aangehaakt. En die zitten niet in, dat is nog niet helemaal uitgerold. Die zitten daar nog maar net bij. En ik zou juist, dat zijn soms christelijke scholen, soms kleine scholen, die zou ik juist met nadruk de kans willen geven om dit project verder uit te werken. Dat hebben ze nodig. Dus wat dat betreft moeten we die bijdrage niet verminderen.
Oké, het alle.
Ja, voorzitter, dat is misschien het voordeel of het nadeel van zoveel mensen uit het onderwijs die dan eigenlijk discussie tot achter de komma kunnen voeren.
Dat is een voordeel. Ja.
Nee, maar heel veel vragen zijn volgens mij al beantwoord. Maar ik wil nog eens een keertje aanstippen en ook even mijn mening geven over het amendement wat ingediend is. Dus zoals terecht geconstateerd heeft de provincie zich teruggetrokken en dat heeft dus uiteindelijk een gat van 15 cent opgeleverd. Het ministerie van OCW heeft dus van de deelnemende gemeente geëist dat dat gat opgevuld werd. Dat is één kant van het verhaal. En aan de andere kant moeten we ook wel constateren dat in de vorige periode aantal scholen die hieraan deelnamen veel minder waren dan nu. Dan was dus, en dat bedoelen we dus ook, dat zei meneer de Gruyter ook van, zij beseffen van, oké, dan moeten we aan inhaken. Want het gaat erom dat dat een verplichting wordt, wat dus uiteindelijk als vak gegeven gaat worden. En dan moeten dus de leerkrachten daarop voorbereid worden. Dus als we dan zeggen van, kunnen we het dan met 40 cent, ja, dat zou dus inderdaad wel een enorme, kaalslag is misschien wel een heel sterk woord, maar het is wel in ieder geval wel beknot te zijn, waardoor dus minder ondernomen kan worden, want laat dan wel wezen, die Londervergoeding van €10,90 per leerling, 11,64, oh, dat is geïndexeerd begrijp ik. In ieder geval praat je over dit soort bedragen en daar kom je dus niet echt veel ver mee. Ondanks dat het dus wel een verplichting is. Dus dan belast je de scholen, met name de kleine scholen, daar onevenredig mee. Dus ik zou het vanuit het college dit ontraden. En er was nog een vraag vanuit de VVD-fractie van, hoe staat het nou in relatie tot Molenwaard actief? Nou, zoals u gehoord heeft, dit is dus puur onderwijs.
Gemeentebelangen.
Ik verwar links en rechts, geloof ik.
Ik had een vraag. Ik zou wel graag willen weten of dat er dubbelingen zijn met betrekking tot de Molenwaard actief.
zo op het
we hebben, ja. Nou ja, wat we nu aan cultuureducatie, zeg maar de gelden die scholen dan krijgen, dat is cultuureducatie die 10 euro zoveel per leerling.
11 euro.
Of 11 of wat, euro. Nou, Molenwaard Actief is betrokken bij cultuureducatie en dit project. En ik denk, ja, hoe werken die alle drie langs elkaar? Gaat het? Want Molenwaard Actief heeft natuurlijk ook prachtige beelden laten zien wat ze doen op het gebied van kunst, cultuur en dit ook. Dus doen we dat nou naast elkaar? Of, ja.
Nou, ik denk dat we Molenwaard Actief in een heel ander perspectief moeten zien. Dat is dus Molenwaard Actief, dus het activeren van mensen. Dat is dus niet zozeer gericht op het onderwijs. En van daaruit mag je ook wel uitgaan dat er geen dubbelingen in zijn. Dus...
ja, maar ik heb ook muziek en kunst, foto's, voorbeelden voorbij zien gaan. En dat is een beetje mijn vraag.
Geef hem niet
weet
drie
je,
keer uit.
Prima voorstel, niks mis mee. Ja. Maar daarnaast hebben we ook Molenwaard Actief. Zijn we nu allerlei zaken aan het optuigen die een beetje van hetzelfde doen. Daar zit een beetje mijn...
Dit is veel meer ter ondersteuning van het onderwijs om dat mogelijk te maken, om cultuuronderwijs mogelijk te maken en om ze daarop voor te bereiden en Molenwaard Actief. En zoals ik al zei, dat is een totaal andere doelgroep.
Mevrouw Koornhaar wil daarop aanvullen.
Toch ben ik het ook wel met mevrouw Stavens eens dat het best wel onduidelijk is hoe dat cultuurproject nu in elkaar zit. Want van 3 van de 4 gemeenten, geloof ik, zit in ieder geval de cultuurcoach uit Molenwaard Actief, uit de combinatiefunctionarissen, zitten in de projectgroep van dit cultuureducatieproject. Dus dan is het wel een beetje de vraag, zitten ze daar als extra functie en worden ze dan uit het project betaald? Of zitten ze vanuit Molenwaard Actief daar betaald al en sluiten ze daarbij aan? Dan betalen we inderdaad op die manier dus eigenlijk ook aan het cultuureducatieproject. Dat is best wel onduidelijk. Dus zo'n soort zwart-wit gescheiden, als u schetst, dat is het niet volgens mij.
Ja, voorzitter, ik ga ervan uit dat het gescheiden is. En mocht het niet zo zijn, we zullen het in ieder geval wel met een antwoord hierop terugkomen. Ik wil dit wel
onderzoeken. Even voorzitter, ik denk dat er sprake is inderdaad van een overlap. Maar dan zou je ook de vraag kunnen stellen, hoe zit dat dan met leerkrachten die ertussen zitten vanuit de scholen? Die worden ook betaald. Betaalt Molenwaard dan weliswaar niet. Maar je hebt allemaal van zulke soort overlappingen als je dat gaat doen. Dus dat is niet zo apart, denk ik.
Het is natuurlijk ook heel goed dat er aangesloten wordt bij dingen die er zijn. Maar onduidelijk is het wel.
Nou, voorzitter, ik stel voor dat wij dit even ambtelijk in een kort memoetje samenvatten. En vervolgens aan de raad mededelen.
Ja?
Dank u wel.
Bij deze toezegging. Dank u wel. Ik stel voor dat we overgaan tot besluitvorming. Het amendement, zoals het ingediend, u handhaaft het amendement?
Ja, dat wel.
Ja? U kunt ook tellen, ja. Ja. Het amendement wordt alleen gesteund door de CDA-fractie. Ja.
Voorzitter, ik ben even weg gaan zitten, want ik zit namelijk in de begeleidingscommissie voor dit project namens de christelijke scholen. Sinds deze maand zeg maar, zijn de christelijke scholen ook in het begeleidingscommissie. In plaats van de openbare scholen hebben we een soort afwisseling gedaan. Vandaar dat ik me even ontrokken heb aan de discussie en de stemming.
Okay. Maar we zijn nu aan het stemmen, dus...
De griffier zegt dat maar even, dan kun je vervolgens erbij gaan zitten. Maar ik stem dus niet mee. De griffier weet hiervan.
Ja. Goed, mag ik dan het amendement in stemming brengen en vaststellen dat dit alleen gesteund wordt door de CDA-fractie, andere fracties, exclusief het lid EGAS, het niet steunt, gezien de verklaring die je zojuist heeft. Dan is het amendement verworpen. Aan de orde is het voorstel. Hebt u nog behoefte aan een stemverklaring, mevrouw Korova? In ieder geval, u stemt wel in. Ja. Dan stel ik vast dat de raad, exclusief het lid EGAS, instemt met dit voorstel. Dan gaan wij naar agenda punt 11, de diverse zaken rondom erfrecht.
uitreddingsregeling, het handhavingsbeleid, het beleidsplan schulddienstverlening en de begrotingswijziging 2016. Ik begin dus bij de ChristenUnie-fractie. Wie mag ik het woord geven? Heer Jonker.
Zijn akkoord met de zienswijze van AVRES, wat daarin staat, dat is heel bekende kort vanuit de verschillende avonden, dat ook AVRES voorlichting daaraan geven. En wij hoeven daar verder op de zienswijze geen op- en aanmerkingen.
Dank u wel. Dat geldt ook voor de VVD-fractie. Akkoord. Fractie van Gemeentebelangen, akkoord. Partij van de andere fractie, heer Den Haak.
Ik had eigenlijk twee kleine puntjes. Het eerste is, er wordt in het stuk over schulddienstverlening gesproken dat er mogelijk in de toekomst sprake kan zijn van een eigen bijdrage voor budgetbeheer. Nou, mocht dat zo zijn, wil ik de wethouder volgens mij geven dat onze fractie daar in ieder geval niet zo'n voorstander voor is. Als mensen al in de schulden zitten en ze moeten ook nog eens een keer gaan betalen voor zeg maar, het beheren van hun dingen, lijkt me dat niet zo verstandig. Dan zitten ze alleen maar langer in de schulden. Dus ik zou dat volgens mij willen geven. En het andere is, ik zag dat er allerlei mooie totaalrapportages worden opgeleverd aan het AB of DB, in ieder geval de wethouders. Zouden wij ook op een bepaalde manier erover geïnformeerd kunnen worden? Want nu vind ik dat best wel sumier. En dus ik weet niet of we dat dan moeten meegeven in de zienswijze of dat we kunnen vragen aan de wethouder of je dat inbrengt. Maar ik zou graag wat regelmatiger terug horen hoe het gaat. Want ik vind dat best wel beperkt tot op heden.
We zullen de wethouder zo vragen. Dank u wel. SGP-fractie. Geen opmerkingen.
Geen verder opmerkingen.
CDA-fractie en de Boer.
Ja, wel één ding, voorzitter. Mijn mond viel eigenlijk wel een beetje open bij het lezen van het raadsvoorstel bij het punt uitredingsregeling AVRES. Want daar staat dat de uitredingsregeling niet van toepassing is op de mogelijke uitreding van Hanningsveld, Leerdam en Zederik. En dat heeft met die datum van 1 januari 2016 te maken, want die besluiten zijn voor die tijd genomen. Maar er staat dus dat in de voormalige gemeenschappelijke regeling van de Avelingengroep, waar dan op teruggevallen wordt, dat er geen bepalingen over uitreding zijn opgenomen. En dat er kan gebruik gemaakt worden nu van het nieuwe kader, maar er staat nadrukkelijk ook kan. Dus ik ben wel even benieuwd, komt dat zo meteen allemaal als die gemeenten gaan uittreden op ons bordje terecht?
Dank u wel. Het woord is aan de wethouder.
Dank voorzitter. Dank voor de brede steun. Ingaand op de opmerkingen van de Partij van de Arbeid over mogelijke bijdrage bij de schuldhulpdienstverlening. Ik denk dat we die van allen ondersteunen wat dat betreft. Dus mocht dat op ene moment aan de orde komen, dan zal dit zeker ook het standpunt van de gehele raad van Molenaar zijn, schat ik zo in. Maar er staat ook bij waarom dat het niet handig is om het te doen, want je gaat daar alleen maar je schulden groter van maken. Voor wat betreft de rapportages, zijn overigens tertaalrapportages, geen kwartaal, maar tertaalrapportages. Die zijn nu nieuw. Over het eerste tertaal, dus de eerste 4 maanden, zijn ook rapportages geweest. En we hebben inderdaad in het AB ook aangegeven om dit soort rapportages ook ter beschikking te stellen aan de raden. Dat is uiteraard aan de lokale, het AB-lid. Maar ik heb gemeend om dit zeker ook aan de raad hier in Molenwaard beschikbaar te stellen. En ik denk dat het goed is ook als je ergens tegen aanloopt dat je zegt van hey, daar zou ik inderdaad ook informatie over willen hebben. Of inderdaad de raadswerkgroep Sociaal Domein of schiet mij aan als je ergens mee zeer een vraag over hebt. Dan kunnen we kijken of dat daar ook een rapportage over te maken is. Maar structureel wil ik dus vanaf nu dit soort rapportages ook aan de raad sturen. Voor wat betreft de vraag van het CDA rondom de uitredingsregeling. Er wordt teruggevallen op de uitredingsregeling van voor 1 januari 2016. En die uitredingsregeling, ik ken hem niet helemaal uit mijn hoofd. Sterker nog, ik ken hem helemaal niet uit mijn hoofd. Maar daar ga je in gesprek met elkaar om naar een goede uitredingsregeling toe te werken. Er liggen wel een aantal kaders liggen daar vast. Maar zo vast als dat hij nu vanaf 1 januari 2016 scherp door de nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld gaat worden, zo scherp is hij niet in de oude situatie. Overigens, hadden we gezegd van voor deze 3 gemeenten die u noemt, daar geldt dus de oude regeling voor. Dat wil niet zeggen dat deze 3 gemeenten daar ook gebruik van maken. Hanningsveld, Giessendam, nou daar weten we voornamelijk met z'n allen, die gaat naar de rechtsteden toe. Zedrik en Ladam, die hebben een pro forma opgezegd, zoals ze alle contacten of contracten met gemeenschappelijke regelingen in de volle breedte pro forma opgezegd hebben. En helemaal afhankelijk van hoe de discussie gaat lopen, gaat straks het uiteindelijke besluit vallen van waar gaan we ondervallen.
Heer de Boer, zit u weer op uw stoel?
Ja, mijn mond is ook wel weer dicht inderdaad. Ja. Nee, u stelt me wel enigszins gerust, want dat er inderdaad wel iets van kaders is. Want als je het raadsvoorstel zo leest, had ik het geïnterpreteerd van er is helemaal niks. Maar dat is dus niet aan de orde.
Oké, dank u wel. Heer Bikker.
Ik had nog even een vraag. U stelt er al voor om af te zien van het indienen van een zienswijze. Maar eigenlijk vraagt u dan een soort de raad ook in te stemmen met het handhavingsbeleidplan of het beleidsplan schulddienstverlening? Of hoe ziet u dat precies? We hebben net wel discussie gehad natuurlijk over in te stemmen met, dan de kennisgeving aannemen. Hoe zit dit precies in elkaar?
We gaan weer exegese doen. Wethouder. Ja.
Is het vraag naar de bekende weg, meneer Bikker?
Nee, dat zou ik niet doen.
Hey, het is een gemeenschappelijke regeling waar we het hier over hebben, waarin een algemeen bestuur zaken aangenomen worden. Het wordt ter zienswijze aangeboden aan de raden. En op het moment dat je dan zegt van nou, ik heb hier op één van de drie onderdelen die nu voorliggen, heb ik gewoon bezwaren of ik wil dat op een andere wijze zien vastgelegd worden als beleid, dan geef je dat mij mee middels een zienswijze. En dat ga ik inbrengen in het algemeen bestuur. En ik zal daar dan moeten gaan proberen om daar een meerderheid voor te gaan krijgen. Nou, eigenlijk moeilijker is die niet, dacht ik.
Ja, dat wist u wel. Ja. Goed, mag ik vaststellen dat de raad instemt met dit voorstel rondom de zienswijze? Unaniem, akkoord, al dus besloten. Gaan we naar de zienswijze aansturing arbeidsmarktregio Gorinchem naar regiobureau AV. Dat is een hamerstuk. Is iemand die daar een stemverklaring over wil geven? Nee, u mag geen vraag stellen. Nee, het is een hamerstuk. Ja, dus, tenzij u een stemverklaring wilt afgeven. Ja, we hebben het vastgesteld als een hamerstuk. En ik ben vanavond streng op het reglement van orde, dus...
Of een beetje exegetisch.
Ja. Dus als je een vraag wilt stellen, mag u altijd nadien nog een vraag stellen. Ja, dus, U wenst geen stemverklaring, dan is conform besloten. Gaan we naar de benoeming van de lid van Raad van Toezicht O2A5. Voor mij moet daar schriftelijk gestemd worden, maar mag dat bij acclimatie? Als de raad daarmee instemt, dan kan dat. Dat is het geval. Dan heeft deze benoeming plaatsgevonden. Vaststelling, verordening, bewonersinitiatief en burgerinitiatief. Ook dat is een hamerstuk. Wendt iemand een stemverklaring? Niemand. Dan is conform besloten. Gaan we naar de vaststelling van een wijziging van het reglement van orde. Gaan we namelijk over moties. Wendt iemand een stemverklaring? Niemand. Dan is conform het voorstel besloten. Naar de accountants. Controle, jaarrekening Molenwaard 2016. Wens iemand een stemverklaring? Niemand. Dan is conform het voorstel besloten. Gaan we naar de ingekomen stukken. Wie wenst daarover het woord? Heer de Guiter.
Klopt het dat ik niet op alle vragen die gesteld zijn antwoord gekregen heb?
Kunt u het onderwerp even duiden? Want u stelt...
Natuurlijk, ik denk dat ik vragen heb gesteld bij de kernen Kinderrijk en het Molengebied. En ook een vraag over de kaderstelling van de gebiedsontwikkeling Kinderrijk. Aangelegen punten die best wel af en toe ter discussie staan in de gemeenschap. En ik dacht dat de vragen op zich duidelijk waren. En ik hoop dat ik daar een af en toe een antwoord op kan krijgen waar ik ook graag op wil reageren.
Ja, u krijgt de antwoorden, we hebben ze vandaag in het college behandeld. En vastgesteld. Dus nadien ontvangt u de antwoorden. Dus dat is deze week.
Kwestie van geduld begrijpen.
Ja. Maar dat geduld hoeft niet lang te duren. Nog meer over de ingekomen stukken. niemand, dan zijn deze behandeld. En zijn we gekomen bij de sluiting van de vergadering. Ik sluit de vergadering en spreek daarna het ambtsgebed uit. Almachtige God, wij danken u voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente en de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen.
Het is toch een memorabel moment, Johan.